Welkom bij de Prachtstijl podcast. Wij zijn Melissa Huppe en
Jan-Daan Westhof,
de eigenaren van Prachtstijl Communicatiebureau. In de Prachtstijl podcast gaan wij in gesprek met mensen die vertellen over hun dromen, hun doelen en drijfveren. Maar ze vertellen ook over de tegenslagen, de blunders en de valkuilen. Het zijn verhalen die verbinden en inspireren. Stuk voor stuk verschillende verhalen, maar één ding hebben ze gemeen. Allemaal dragen ze een eigen stijl, een prachtstijl. En wij delen deze verhalen met jou. Wij wensen je veel luisterplezier. Op bezoek bij Bart Huisman, kunstenaar en galeriehouder van Bart's Artbox. Voor deze nieuwe podcastaflevering hebben we een openhartig en uitgebreid gesprek met Bart Huisman. Een gedeelde Indonesische afkomst en een liefde voor kunst bracht ons bij onze laatste gast. Een warm welkom. We zijn uitgenodigd in zijn galerij, een immense ruimte gesitueerd in een oude 17e-eeuwse boerderij, midden in het Gronings landschap. Heden en verleden ontmoeten elkaar op deze unieke locatie. Bart neemt ons mee op reis door zijn leven. Een bewogen leven dat begint in Surabaya, Indonesië, en dan met de boot naar Nederland, Hattem, Zwolle, Amsterdam en uiteindelijk Groningen. Een terugkerend thema is losbreken, je eigen weg kiezen, vrijheid. Zijn leven en werk omvat in dromen en drijfveren. Doelen ook, ja, heel duidelijk, maar op natuurlijke wijze ontvouwend in zijn leven en ontwikkeling als kunstenaar. Zo leren wij Bart Huisman kennen. Veel luisterplezier. We zijn hier bij Bart Huisman, de eigenaar van Bart Artbox. En we zitten bij hem in zijn galerie, de Bart Artbox Galerie. Een enorm mooie ruimte, heel hoog met wel 10 meter. 10 meter.
Met
mooie oude balken. Je hoort de galm ook wel. Dus.
Ja.
En wij hebben gevraagd of we Bart mogen interviewen. En dat wil Bart. We gaan met elkaar praten over jouw dromen en jouw doelen en jouw drijfveer. Dat was eigenlijk het huiswerk wat we jou hadden gegeven.
Toen kwam er wat terug.
Toen kwam er inderdaad een mooie...
Ja, toen kregen we huiswerk terug.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. En dat hebben we goed doorgenomen.
Doorgenomen.
En hartstikke bedankt daarvoor dat je het zo serieus neemt. En dat je ook goed erover na hebt gedacht van wat jouw dromen zijn. En wat ik heel mooi vind is dat de droom... dat je bent begonnen met dromen en werkelijkheid.
Mm-hmm.
Dus dat houdt in dat je jouw droom eigenlijk nu werkelijkheid is geworden.
Ja, maar je moet het eigenlijk omdraaien. Want de werkelijkheid is nu.
En de werkelijkheid is nu.
Je kan alleen maar terugkijken. En dan weet je pas of je een droom hebt gehad. Want als je wakker wordt, is heel wat anders. Dat is een ander soort droom. Maar je kunt natuurlijk ook... Een droom kan ook een plan zijn, immers. Mm-hmm. Van wat wil ik eigenlijk gaan doen als ik bijvoorbeeld van VWO afkom of van academie? Wat wil ik dan gaan doen? Of van de universiteit? En dat heb ik in wezen nooit gehad. Want ik heb wel natuurlijk VWO gedaan, toen nog HBS en handelsschool. En daarna de academie en de universiteit. Maar in wezen was dat puur invullen van tijd, omdat ik... ik wist al wel heel lang dat ik kunstenaar wilde worden. En dat is een droom geweest die gevoed is vanuit thuis. Mm-hmm. En vanuit mijn opa en oma's kant, van moeders kant. Daar zit in de lange lijn terug familie die kunstenaar waren. Kunstenaar ambachtsman of echt alleen schilder. Goudsmit zat ertussen. En in die zin hebben mijn ouders mij wel de gelegenheid gegeven, toen ik klein was, zo'n 9 jaar, om bij een kunstenaar op atelier te gaan, nu een clubje met 5 andere kinderen. om daar te schilderen. En dat vond ik geweldig, want ik was al vanaf zo klein dat ik getekend heb. Maar dat hoor je heel vaak van mensen, ik heb altijd getekend, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks.
Mm-hmm.
En een kunstenaar is heel wat anders zijn dan iemand die altijd tekent.
Ja.
Afijn, door dat clubje op woensdagmiddag of op zaterdagmorgen, die kunstenaar die gaf, wij woonden toen in Hattem, in de Noord-Oost-Veluwe, die gaf dat 2 uur en die liet dan het laatste 20 minuten van de cursus.
Ja.
En, zo noem je dat nu, maar het woord cursus bestond bij wijze van spreken niet. Dan pakte hij die uit zijn boekenkast, die ook in het atelier is, dan pakte hij die kunstgeschiedenisboeken. En toen gaf hij ons dus, als het ware, les over hoe kunst is ontstaan, zoals wij het nu kennen.
Nou, je was 9 jaar. Ja.
9 jaar, ja. Was geloof ik een minimumleeftijd van 8, nou, die was 9. Ik was een heel ongedurig kind en mijn ouders hebben altijd gezocht naar, hij moet wat te doen hebben. En dit was een oplossing.
Ja.
En dat beviel mij echt heel goed, want het is, ik vond dat zo geweldig. Die man die gaf die kunstgeschiedenis. Nou, weet je wel, noem maar even de westerse kunstgeschiedenis. Die begint in Assyrië, Mesopotamië, ja. En Assyrië, Irak, Iran, die omgeving. En dan eindigde die, nou wat zal het zijn geweest, 30 van die dagen, of misschien 15, dat weet ik niet, dat weet ik helemaal niet meer.
Nee.
Dat vond ik niet zo belangrijk. En dan eindigde hij in de huidige tijd. Ja, en toen was dat eind jaren 50, begin jaren 60. En dat was natuurlijk buitengewoon interessant.
Ja.
Nou, en toen heb ik als, want ik heb erop gezeten tot mijn 13e of 14e. En dat mocht helemaal niet, maar omdat het mij zo goed beviel. En dat beviel die kunstenaar ook. Thijs Buiten heet hij, ik weet niet of die nog leeft. Maar die zal nu 90 zijn of zoiets.
Die woont in Hattem?
Nee, die woont in Hardenberg. Maar wij woonden toen in Hattem. En daar, ja. Daar komt hij ook vandaan.
Ja.
En omdat het mij zo goed beviel. En omdat hij zag, vat het maar samen, dat ik talent had. Mocht ik blijven.
Hm.
Nou ja, en daarna ging ik naar school in Zwolle. En dan is dat, toen kon dat niet meer.
Ja.
En daar had ik weer geluk in Zwolle. Dat was... ik zat eerst op de Rijks-ABS en daar heb ik het over 1963 op de Rijks-ABS en daar zacht gezegd hield ik het niet uit. Daar ben ik van afgestuurd tot grote ellende van mijn ouders en toen moest ik wel naar een andere school en toen was er net in Zwolle een gemeente-ABS gekomen, Annex Handelsschool, als een soort proefschool voor de mannenwet. En die school die had hele kleine klassen. En die is midden in het centrum van Zwolle, in een oud klooster. Daar bij de Bethlehemkerk, in het hartje Zwolle. En omdat die klassen zo klein waren, er zaten allemaal leerlingen. De oudste leerling in mijn klas, ik was dus 14 of 15, 14. De oudste in mijn klas was 18. Dus natuurlijk in de eerste klas was lachelijk oud.
Ja.
Maar er zaten allemaal van die jongens en meisjes. Dat was ook mee.
Oh. Ja, ik wou zeggen, jullie zijn wel een soort van...
Nou ja, het was een vereelde opvang.
Wat kun je ermee in de gedaan?
Ja, ja. Ja, want het perspectief was natuurlijk... Ja, waar laat je een kind wat ongedurig is?
Maar wat bedoel je met ongedurig?
Nou ja, nu zou je zeggen ADHD.
Oh ja, druk. Ja. Druk.
Druk.
Niet kunnen concentreren. Ja, ja.
En die school was mijn redding, want de Rijksuitmeester, het was een ongelooflijk strenge hiërarchische school. En die anderen, omdat die klassen relatief klein waren, en je had een vaste klasleraar, en dat bleek er achteraf natuurlijk wel toen wij het zagen, die had je de hele school door.
Wow,
dus die begeleiding was veel beter.
Ja, ja, dus die kende jou door en door.
Ja, ja, ja. Ja, en daar heb ik ook wel veel uitgehaald. Die school, en dat heeft met het kunstenaarschap weer te maken. Die school die dus in het hartje van de stad Zwolle stond. Nou, die groeide omdat het zo'n succes was. Die kreeg een filiaal in de buurt waar nu de fundatie zit. Het museum in Zwolle.
Ja, oh ja.
En daar tegenover zat de Schouwburg Odeon. Daarnaast was een oude schoolgebouw waar we in zaten. Maar in de straat waar die school aan lag, zat ook het allereerste woning-atelier-gebouw waar kunstenaars dus woonden en werkten. Dat was een oud vrouwen, hoe noem je dat ook hier? Verzorgingshuis eigenlijk, ja. vanaf de Emanushuis heet dat. En omdat dat daar was, net aan de overkant van de straat, en er was één kunstenaar die kende ik uit Hattem, dat was Henk Keil, daar ging ik dus vaak op bezoek. Maar er woonde een popperspeler, er woonde een beeldhouwer, een etser, ach, gewone olifantschil. En na schooltijd ging ik daar dus ook heen.
Ja.
En ik heb sindsdien, dat is echt de rode lijn in mijn hele leven, het gaat altijd om kunst. Ofwel het maken, ofwel het zien, ofwel het delen, zoals we nu met de galerie doen.
Ja.
Nou, en die droom, die is dus werkelijkheid geworden.
Ja, ja.
En dat is met veel vallen en opstaan gedaan, gebeurd, want kort gezegd, wat ik zei al, van ik was een heel druk kind. En mijn vader was beroepsmilitair en mijn moeder was beroepsverpleegkundige. Zo hebben ze elkaar ook leren kennen. Toen mijn vader uit het kamp kwam naar het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. En zij was verpleegkundige, zo hebben ze elkaar ontmoet. Ja, en krijgen ze kinderen. En dan mensen die, zacht gezegd, een ongelooflijk akelig verleden hebben. Die moesten ook nog kinderen opvoeden.
Ja.
We waren met 3 kinderen, ik ben de middelste. En toen ik geboren werd, in Surabaya, in het Marine Hospitaal, ik kwam te vroeg ter wereld. En dat heeft grote gevolgen gehad voor mij. Ja, ik was al doodziek, binnen 2-3 dagen. En mijn ouders hebben daar, terugkijkend, zijn er verschrikkelijk van geschrokken. Want je moet je voorstellen, 1949 in Surabaya was het niet bepaald rustig. Er werd nog steeds geknokt. En de vrede met Nederland tussen Indonesië en Nederland was nog niet gesloten. Maar dat proces was al wel gaande. Ja. Dus die mensen, en zeker omdat mijn vader militair was, die hebben 8 jaar oorlog meegemaakt.
Ja.
En vanaf 1942, of 1940 als je Nederland meerekent, tot 1950, dat is 10 jaar.
Ja.
Nou, wij kwamen
onveilige, naar Nederland. Onveilige tijd.
Voor ja, heel ouders. Onveilig. Nou, en dat is voor kinderen merken dat natuurlijk ook. Maar die eerste jaren, van als je uit de buik van je moeder komt, dat is vormend voor de rest van je leven.
Ja.
Enfin, ik werd er vroeg geboren en dat is wel een heel belangrijk detail. Ik ben verwisseld bij mijn geboorte. Na mijn geboorte. En daar kwam mijn moeder dus achter. Dat is mijn kind niet die ik nu heb.
Ach,
gekregen. Ja. En ik ben teruggewisseld.
Ja.
Dat is een anekdote. Maar dat heeft tot gevolg gehad dat mijn moeder mijn hele leven lang, zolang als ze heeft geleefd, ze is overleden in 1997, is altijd doodbezorgd geweest dat mij wat overkwam.
Ja.
Nou, dat moet je natuurlijk helemaal niet hebben met een kind, want dan wie je... Ga
ja,
weg.
Ja, ja, precies.
Ik wil spelen. Ik loop weg. Ik wil niet...
Eigenlijk tegenovergestelde.
Precies, tegenovergestelde.
Ja, losbreken.
Ja. 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 En dat is natuurlijk een ramp voor ouders die streng zijn in de opvoeding.
Ja.
En nou ja, terug naar die school in Zwolle. Omdat daar werd begrepen van waar dat vandaan kwam. En een van mijn leraren... meneer Van Eyck was dat, die gaf wiskunde en daar was ik geen ster in. En dankzij bijlessen en dergelijke en zijn steun, en hij was een Indisch man. En onderdeel toch een Indisch man.
En ik het is leuk dat je Indisch man bent.
Ja. Ik had een keer wat uitgepraat uitgegaan op die school en dat was poepieling, want ik was nog in de proeftijd in de eerste klas. En toen is mijn vader, uiteindelijk hebben ze wel begrepen dat ze waren heel erg, hoe noem je dat, gezagsgetrouw. Dus als de hoofdmeester van de lagerschool zei dat in dat heeft hij uitgehaald, dan had ik het gedaan. Ook had ik het niet gedaan.
Precies, ja.
En dat gold ook voor de politie, want ik heb in het bureau gezeten en kinderrechten en dat soort dingen. Dan, maar uiteindelijk hebben zij gezegd van nee, we moeten het omdraaien. Want hij liegt niet, hè. En toen is hij naar de onderdirecteur gegaan, meneer Scheen was daar. En die heeft mij ook, als leraar Nederlands altijd, en economie. de hand boven hoofd gehouden. Van, ja, dat is een jongen die moet, die ja, nu zou je zeggen van, zeer intelligent. Die moet wat te doen hebben, waardoor die, hoeft niet in het gereel, hoeft niet in het mal gepest te worden. Enfin, dat is
uitdaging.
Uitdaging geven. Als je al snel iets begrijpt, ja, ik heb lage cijfers omdat ik niet wil leren. Ja. Ja, ik leer hartstikke leuk.
Tegenwoordig noemen ze dat board out. Dus dat je dus zo...
Buiten de grenzen.
Ja. Nee, dat je zo weinig geprikkeld wordt.
Ja, ja.
Yes. Dat je daar dus ongepast gedrag door gaat vertonen en in het wild gaat schoppen.
Dat klopt aardig, want prikkels zocht ik dus daardoor buiten school en buiten het gezin.
Ja.
Nou, die meneer Scheen en mijn vader stonden een keer na te praten en ik hoorde het. En die twee mannen die gaan in petje op water met elkaar.
Oh joh.
Oh, ja.
En ik vond dat raar, zeg.
Kun je uitleggen wat het is voor de luisteraar?
Oh ja, dat is nog dikse, maar jongen, die moet toch op het weer van, ja, hij kan alles, maar hij komt niet goed. Dat als hij zo doorgaat, dan gaat hij nog voor kwaad op erger, dan wordt hij voor rat en galg opgegroeid. Dat kan niet. Hij moet les hebben.
Ja. Waar komt dat ineens vandaan? Ja, nee, maar dat jij dat herken je
niet. Je moet weten dat mijn vader is militair. Hè? Wij hebben in Bandung, ik heb niet in Bandung gewoond, maar ze hebben ook in Bandung gewoond. En mijn vader, die heeft bij diverse wapens in dienst gehad. Want hij sprak heel goed Maleis en hij sprak ook nog een of twee dialecten. En ik ga even niet in op wat hij allemaal heeft uitgehaald, maar doordat hij in het leger zat, had hij dus collega's die ook van Bandung naar Surabaya, zo ging dat bij het leger,
mm-hmm.
van een groep wordt overgeplaatst. En niet iedereen gaat dan mee, maar een grote groep gaat mee. Mm-hmm. We hebben, toen we naar Nederland kwamen, in Vught, we hebben ook nog bij mijn opa en oma in Hilversum gewoond, toen wij naar Nederland kwamen. Maar in Vught hadden wij buren die we in Bandung aanhalen en in Surabaya. En toen we verhuisden van Vught naar Hattem, omdat mijn vader weer is werd overgeplaatst, die defensie die huurde heel veel huizen die voor de militairen waren.
Ja.
We hadden buren in Hattem, de halve straat was alleen al soldaten, militairen.
Mm-hmm. Uit Indonesië?
Weet je wel, goed, zoals jouw vader en moeder, mijn vader en moeder, merendeel was, en dat is opvallend, want ik moet je zeggen, in die zin heb ik geassocieerd, maar mijn zus wist precies wie waar gewoond had. Nou, dat rijtje, dat heb ik dus opgezocht, en dat klopt allemaal. Die kwam van, daar zat ook Molukkers tussen, die kwam van een van die eilanden, maar mm-hmm. Heeft een groot contingent Molukkers, heeft als knillen op Java gezeten. En daar zaten dus mensen bij, die waren vrienden van mijn vader en moeder.
Mm-hmm.
Nou ja, die luimen elkaar aan paard zijn, ja.
Ja, dan gaat
het. Dat gaat zo, hè?
Ja.
En mijn vader en moeder hebben ook heel lang Maleis met elkaar gepraat, omdat wij dingen niet mochten weten.
Oh, ja, precies.
Nou, en vandaar.
Zo.
Om terug te gaan naar die onrust, doordat die twee leraren, die hebben mij dingen te doen gegeven. Sorry, maak hem klassevertegenwoordiger.
Oh, ja.
Laat hem dingen doen voor school, noem maar wat, affiches maken, wat dan ook. Dat ook dankzij een tekenleraar, dat bleek heel oude oom, achteroom te zijn. Ja, je moet ook gauw iemand oom, maar uit Hilversum nog, die meneer Noorderbos, daar begon het mee en zijn opvolger, die zei ook, ja, jij kan goed tekenen dus, en letters maken en dat soort dingen. Ja, samen met dus die lessen van die kunstenaar, van meneer Buit en van die Emanuelshuizen. Man, dat is toch te gek als je 14, 15, 16, 17, 18 bent.
Ja. Dus je bleermeesters gehad eigenlijk.
Letterlijk. En Eva had gezien dat men al zo streng waren, maar ze hadden wel in de gaten dat die drie kinderen van hun, die allemaal... Je lijkt altijd wel een beetje op elkaar binnen een gezin.
Mm-hmm.
Maar de ene verdient altijd dat. En mijn broer die kon ook niet leren. Die was echt lui. Maar die sneefde altijd. Hij bleef steeds zitten. En achteraf bleek ook wel dat hij was 2 jaar ouder dan ik. Die had echt een, nou, zag gezegd een PTSS.
Ja.
En mijn zus in Nederland geboren, heeft daar weer ander last van, maar ook niet zo erg, gelukkig. Ja. Dus mijn broer die bleef alsmaar zitten en uiteindelijk is hij goed terechtgekomen via de autotechnische school, maar die maakte niks af.
Nee.
Nou, en dat, dankzij mijn oma van moederskant, ik wou al om mijn 16e wou naar de academie. En mijn oma zei van, zonder mijn ouders te wisten, heeft mij bij zich geroepen. Van Bart, je kan alles. Echt hoor, je kan alles, maar niet zo. Zij was zelf in armoede opgegroeid. Want haar vader, dus mijn overgrootvader, waar ik heel erg op lijk qua fysiek. Ja, dat ging zo en dan ging het weer naar bijna niks.
Pieken en dalen.
Ja.
Maar je oma zei dat omdat als je naar de kunstacademie zou gaan, dan zou het ook een beetje een ongewaardeerd vak?
Of? Ja, nou nee armoede. Ja. Daar was dus de doof van, moet je eindigen met een kaas op een koude zolder.
Nou, je hebt een zolder.
Ja,
je hebt een kaars moet
zitten. Ik denk ook wel eens, van dat zeggen we steeds van mijn ouders, dan moet je kijken van wat er van mij geworden is.
Ja.
Maar zo heb ik zelf nooit gedacht. Want materie, er is natuurlijk wel veel materie, maar dat komt wel in het gesprek terug, denk ik.
Ja.
Hoe dit tot stand gekomen is, dat heeft allemaal te maken. Als ik niet naar Groningen was gegaan om op de academie te komen, dan had ik dit nooit kunnen doen.
Nee.
En waarom niet? Ik moest de militaire dienst, want dat zit er net tussen, want ik was 18 toen de eindexamen. Ik heb twee eindexamens in 2 jaar gedaan, allebei gehaald, dankzij die goede school.
Ja.
Want ik moest, om wiskunde te mijden, kon je naar de handelsschool, daar kreeg je geen wiskunde. Maar we hadden toen veel economie en boekhouden, nou dat is ook geen leuk vak. En ik zag mij niet op een kantoor
zitten.
Nou, ik moest in dienst en ik had al vreselijk moeite met het beroep van mijn vader. Maar ja, dat is ook puberaal gedrag voor een deel geweest.
Mm-hmm.
Je moet wel voorstellen dat in die tijd waren er nogal veel. Over de hele wereld was onrust. Want er waren veel koloniën die wouden af van hun overheersers. In Vietnam werd die oorlog steeds groter. En daar was ik zeer geïnteresseerd in. En toen ik in dienst moest, ik was van plan dienst te weigeren. Maar ik dacht, ik ben helemaal niet tegen het gebruik van wapens. Want hoe moet je dan, als je overheerst, bijvoorbeeld in Vietnam, wil overwinnen. Of in het land waar ik geboren ben.
Mm-hmm.
Die zijn aan de vrijheid gekomen, dankzij de Bersiap.
Mm-hmm. Ja.
En daar gaat natuurlijk een hele lange weg aan vooraf. Die onafhankelijkheid is natuurlijk heel belangrijk. Want wij hebben natuurlijk, als mensen moeten we elkaar niet willen overheersen.
Nee.
En dat komt bij die droom en delen ook weer terug.
Ja.
En doordat ik dienst wilde, niet dienst wilde werken, dus had ik een groot probleem. Ik werd opgeroepen, moest een kamp doen. Nou, dat was de vooropleiding, kazerne. Je krijgt altijd zo'n basis. Toen nog in de dienst, je moet leren schieten en marcheren. En ja. Natuurlijk andere dingen doen. En...
Welke leeftijd is dat? Hoe oud was je toen? Was je
19. 19. Ik deed eindexamen toen ik 18 was en ik kon geen vrijstelling krijgen. Dat had ik wel gevraagd aan mijn ouders weer ervoor. Kan ik hiervan gaan studeren, maar dat lukte niet.
Nee,
dus goed. Ik heb ruim een jaar moeten wachten voordat ik werd opgeroepen. Want ik deed in mei 1968 deed ik eindexamen van de HBSA. En ik wilde een academie, ik was zeg maar augustus 1968, maar ik kreeg een vrijstelling. En ik moest in maart dat jaar erop, dus het is heel lang, dus bijna een jaar moest ik wachten.
Jeetje.
Nog baantjes gedaan en zo, in Engeland geweest. Ja, maar daar heb ik familie voor, daar kwam ik heel veel. En opgeroepen voor militaire dienst naar kampen. En moet je voorstellen, op basis van diploma's, administratieve dienst van defensie. Oh, dat zou ik
helemaal niet.
Nee, dat is echt een nachtmerrie.
Wat je juist niet ambieerde.
Nee, ja, daar kwam ik terecht. En toen heb ik, dat ging echt in een soort flow, bijna verdoofd zou je zeggen. Ik heb mijn uniform geweigerd. Nou, daarmee heb ik een proces in gang gezet wat ik nooit heb overzien. Nooit. Dan word je gelijk opgesloten. En dan gaat het in de cel. En dan ga je zoals dat heel transport naar de krijgsraad, voorlopig arrest.
Wacht even terug. Want je wilde dus geen dienst weigeren.
Geen dienst weigeren, maar hoe kom je eraf?
Maar hoe, ja, dus je bent wel, zeg maar, je hebt wel die opleiding of dat, hoe noem je dat?
Nee, want ik had, het is als je wordt opgeroepen, dan moet je melden.
Ja.
In de kazerne, dan word je ontvangen, dan word je ingezworen, zoals dat wordt genoemd. Dan ben je dus, dan val je onder de krijgswet. En dat betekent dus dat elke, je bent gewoon soldaat.
Ja.
Je hebt dan een soldaat 1 enzovoort, korporaal enzovoort. Die zijn allemaal hoger. Dus je moet altijd doen wat die ander zegt.
Ja, eigenlijk word je dan een soort van slaaf.
Ja. In feite. Ja, dat is wel een hele grove vergelijking. Maar
ja. Je kan niet meer voor jezelf bepalen wat je doet.
Nee, niets.
Dat wordt voor jou bepaald.
Ja. In die zin,
je bent in dienst. Ja. Letterlijk in dienst.
Dat lijkt me heel...
Dat is voor heel veel jongens. Want Edwin, waar we mee samen gaan, vanwege die heeft heel veel gehad aan die militair dienstplicht. Daar heeft hij een hele fijne tijd in gehad.
Ja.
Heeft hij dingen gevonden die hij thuis niet vond.
Ja, je krijgt ook heel veel structuur en juist de hiërarchie. Je weet waar je aan toe bent.
Dat is het, ja.
Ja, ja. Dat wat je ook hebt met kinderen. Reinheid, regelmaat en rust.
Ja.
En dat werkt natuurlijk voor heel veel.
Ja. Ja. Maar Bart die moest een bepaalde taak doen. Die moest bij de administratie te werk.
Ja.
En dat wilde hij. Dat heeft hij geweigerd. En daarom... Ja.
Daarom moest je...
En als je dan ook nog je uniform weigert... ik kwam dus nog voordat we überhaupt... mijn haar moest eraf. Want ik had lang haar, zo een beetje... Ja, je kunt je niet voorstellen, maar ik had dus kroeshaar.
Oh, ik geloof het.
Ja. En ik was wel al kalend, zo hier met die diepe inhaal en nog hier zo'n plukje. En ja, mijn haar eraf, dan ook maar rigoureus. En ik heb mijn kaal laten scheren door een collega-soldaat. Nou, dat viel niet een goede aard.
Dat mocht dan weer niet?
Nee, dat mocht ook weer niet. Dat is heel bijzonder. En dat is dus, en dat vond ik...
Ja,
dat ik werd steeds bolder en opstandiger.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en dat is natuurlijk een ramp.
Ja.
Dat is echt erg.
En hoe is het afgelopen?
Nou, slecht. Ja, ik werd van Arnhem naar Nieuwsluis, dat is een militair gevangenis. In de cel. Opgesloten. Was dan met de deur open. Was lichtarrest, zoals dat heet. Maar ik mocht niet over de drempel komen. En ik was echt over de rode. Daar ging ik echt.
Maar dat lijkt me nog heftiger.
Ja. En toen ben ik in de isoleercel terechtgekomen. En de enige redding was. Ik vat het wel samen, want het duurde natuurlijk een paar maanden. Je bent er zo uit als je zegt wat je wil. En toen was. Toen ik in de isoleercel zat, ik maakte amok. Het kwam er een andere militair arts binnen dan die daarvoor was geweest. En zei, als je hem rustig houdt, je kunt er zo uit. En anders moet ik je een spuitje geven. En hij zei, dat wil ik liever niet.
Nee.
Want dat je rustig wordt. Ik zei, maar wat dan? Nou ja. Mijn vader was net, die kwam ook nog op bezoek in zijn mooiste uniform. Wat heb je nou uitgehaald, Bart? En had hij, dat is natuurlijk niet in die isoleercel, maar daarna toen ik eruit mocht. Als jij beroep doet op de wet gewetensbezwaren, dan ben je morgen vrij.
Oftewel, als je spijt hebt van jouw...
Ja, als je spijt hebt, maar dan, als je kunt ook je uniform aanvaarden en dan is dat wel een weg. Dan kun je bijvoorbeeld een ander soort dienst gaan doen. Het is allemaal wel wat grijzer natuurlijk dan ik nu vertel. Maar,
ja.
Een andere keuze was als je op de wet gewetensvraag beroep doet, dan ben je morgen word je losgelaten. Oh, dat wel. Het is allemaal zonder begeleiding. Hè?
Dus kiezen voor de vrijheid. Ja. Maar dan moest je spijt betuigen eigenlijk.
Ja, dat komt erop neer.
Ja. Of je uniform aandoen en
in een bepaalde
hiërarchie stappen. Ja.
Nou, toen heb ik wel besloten om, ik doe een beroep op de wet gewetensbezwaren. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, dat heb ik helemaal niet, helemaal 100%. Nee. Want dat heb ik al even eerder verteld. En werkelijk, uit die isoleercel, terug naar de gewone cel. En zei, morgen krijg je paspoort terug. Oh nee, die krijg je niet terug. Je krijgt een kaartje voor de trein en de bus. Dat je naar je ouders gaat. Moet je je voorstellen, hè? Je bent 19. Toen was je nog niet met 18 meerderjarig. Dan ga je terug naar je ouders. En dan zie je wel verder wat er gebeurt. Nou, dan ontstaat een molen van maatschappelijk werk. Die gaat op onderzoek naar je verleden.
Oh, jeetje,
wat je allemaal hebt uitgespookt. Wat je hebt gedaan. Hoe je school is geweest. Wat je ambities zijn. Nou, net als dat jullie vragen. Wat wil je dan worden?
Ja.
Het is niet te geloven. En je moet, wat ik vergeet nog een belangrijk onderdeel. Je moet vervolgens ook nog naar Defensie. Naar psychiatrie. In Den Haag. Waar ze met je met naar ging praten van wat wil je eigenlijk. En daar zat, was hetzelfde als in die Nieuwe Sluis, daar zat ook iemand die voor zijn nummer zat, een arts-psycholoog, dus eigenlijk om psychiater te worden. Mm-hmm. En die had een kort verband en die zei hetzelfde als die ene man, ene militair arts, van ik mag dit niet zeggen, want daarvoor was een militair psycholoog geweest, die was alleen maar, omdat hij kolonel was, dan moet je goed naar me luisteren. Dat kan helemaal niet wat je zegt. En die ging met vakantie. Toen kwam ik, moest geloof ik één keer in de twee weken of één keer in de week naar Den Haag. Om gescreend te worden. Noem maar even zo. En toen zat er weer iemand die zei: ja, wat is dit? Ik heb je hele zegel. Dat is niet te geloven. Dus, je gaat, dat gaat niet goed. Dan kom je terecht in de molen. Dat beroep op die wet van de gewetensbezwaren, die moet wel bekrachtigd worden. En dat is het enige die ik kan doen, ben jij. Maar ik zal ervoor zorgen dat je wordt afgekeurd. Dan ben je er vanaf.
Ja.
Wordt afgekeurd? Ja, dat heet S15.
Ja.
Doe dat maar.
Dan ben je van het hele gezin af.
Dan ben je van alles af.
Dat was de derde optie eigenlijk.
Ja, dat kwam in die gesprekken naar voren. De volgorde is een beetje anders, maar dat is grijs. Grijs verleden.
S5 heb ik ook wel eens gehoord, en dan ben je ook een beetje.
S5 weet ik als je homo was, als dat bekend werd. En S5 was ook, dat is de andere kant, als je echt psychisch ziek was.
Psychisch ziek, ja.
Nou ja, en ik was zeer opstandig. Dat is ook S5.
Ja.
En dat was, en doordat die man zei: ik schrijf wel iets op, dat je, en dan word je afgekeurd. En dan is het klaar.
Ja.
En dan komt bij je huisarts terecht. En je mag het niet aan je ouders vertellen nog. Want het moet via je huisarts. Want ze wist dat mijn vader broers niet was.
Ja, dat is natuurlijk voor je vader dan een...
Ah ja, dat is een ramp, jongen. Dat is toch erg.
Ja.
Heb je
ja.
zo'n zoon, die doet precies het andersom.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Maar dat is ook wel weer een spiegel of zo misschien.
Ja, spiegels. Nou, en dat is wat goed ik je zeggen, ja. Minister. Want uiteindelijk, het heeft heel lang wel wat, tot nou, met 20 jaar duurt mijn vader in een speaking terms met de naam zo over. Dus ik heb mijn vader terugkijkend, dat heb ik ook dankzij Niki, hoor, is dat, Annika is dat.
Ja.
Uitgevonden die mogelijkheden die mijn ouders, even eerder zeiden we ook al in het voorgesprek, wat een avontuur het is als je van daar naar hier moet, naar een land waar je eigenlijk niks meer hebt. Dan was mijn moeder hier wel geboren, maar die was voor de oorlog al naar Indonesië, omdat in haar familie zit een veel langere lijn. Maar dat mocht niet van mijn opa, want de Tweede Wereldoorlog dreigde toen, hè, 1938 heb ik het over.
Ja.
En Nick heeft al gezegd, moet je kijken wat voor een avontuur die mensen hebben meegemaakt. En al die jaren. En jij doet precies hetzelfde. Oh, dat vond ik wel een eye-opener.
Ja.
Je bent alleen maar op zoek naar van hoe kun je de wereld beter maken.
Ja.
Nou, mijn vader die beroepsmilitair was en hij gaat met pensioen. En hij was die last kwijt.
Ja.
Dat is ook bijzonder, hè?
Ja.
Want hij kon nog bevorderd worden. Hij zei, ik ga niet langer. Maar hij kon met tropenjaren eruit. Op 48 maanden, wij zaten nog op school. met z'n drieën, dat kost ook geld. Toen is hij nog 4 jaar is die in dienst gebleven. Kon hij bevorderen van, ja, mooi dag, ga weg.
Ja.
Dat is wel genoeg geweest. Ben je nu nog bevorderen? Ja. En van oorsprong, hij is op LTS MTS in Nederland gezeten, naar Duitsland. Waar ze timmerman en meubel maken. Nou, ik heb heel veel van hem. Of wat daar ligt.
Ja, want dat weet ik. Want jij hebt ook de lichtbak.
Ja, die.
Was van Annika.
Ja, die ligt daar voor school. Ja. Ja.
Misschien is het wel leuk om even te vertellen. We hebben het ook over Nikki, over Annika.
Ja.
Ja, dat is jouw vrouw. En zij is de juf van ons dochtertje, Leila.
Ja, Leila, ja.
En zo zijn we eigenlijk ook bij jou terechtgekomen. Door ons dochtertje, in feite.
Goeie juf, hè?
Oh, wat is het een schatje.
Ja, ja. Ik ben er heel blij mee.
Ja,
echt
ja. We hebben haar ook echt gemist tijdens de lockdown.
Ja,
ze is echt gek hoor.
Ja.
Dat zeg ik ook wel zo. Ik heb nooit kinderen gewild, al heel lang niet. En daar best wel ongedurig, ik mocht geen kinderen meer. Ik heb dat leven zelf nodig. Dat, ik heb al eens gezegd, ik ken Nikki nu 30 jaar. Ja, 30 jaar, ja. We zijn 15 jaar samen. Ja, hier begonnen met z'n tweeën. En voor kunstenaars zou het heel goed zijn, en dan heb ik het over beeldkunstenaar, niet over uitvoerende kunstenaar, een kleurte juf of kleurte meester als partner.
Lekker.
Knutselen.
Wat heb je daarvoor gezegd? Dat zei je voordat je Annika leren kennen?
Nee, dat is door onze relatie
gekomen. Oh, dat is de perfecte combi.
Dat is zo heerlijk, hoe wij samen kunnen werken.
Ja.
Zij wilde zelf ook geen kinderen. Dat kon natuurlijk ook niet meer, want 15 jaar geleden was ze al te oud. Dat was een conclusie door onze relatie. Want het zou heel goed zijn voor kunstenaars om een partner te hebben. Eigenlijk moeten kunstenaars ook geen kinderen hebben. Dat klinkt heel lullig. Want dat merk ik ook wel hier. Ik heb ook een lange carrière gemaakt aan de beoordelende kant van het uitdelen van subsidies en dergelijke. Dan zie je vaak kunstenaars die kinderen krijgen, dan zakt het werk in. Want het is veel minder tijd. En dat is in jullie vak waarschijnlijk net zo. Het meeste werk komt als je in een flow zit. Dan komen de ideeën, er blijven ideeën komen. En dat heb ik hier ook weer gemerkt trouwens. Dat door de galerie te runnen. En de paraatbox is een makkie hoor. Ja. Dat zijn vaste klanten. En dat is 1 keer per maand een rekening opmaken en digitaal versturen. Maar die tentoonstelling maken heeft. In oktober 2010 gingen we open. Dat heeft mij zoveel tijd gekost. En dus ook energie. Die kon ik niet in mijn eigen werk stoppen. En door dat intelligent op slot zijn. Ik heb 3 maanden voor het eerste jaar alleen maar digitale bewerkingen zitten doen voor de drukker.
Ja.
En dat is heerlijk.
Ja.
En ik zit nu ook te overwegen van ja, de galerie gaat 2 jaar niet de tentoonstelling, maar bezoek loopt ook niet terug. Maar de financiën speelden heel lang niet.
Mm-hmm.
En Barnabos, mijn opslagbedrijf, financiert het eigenlijk stilzwijgend.
Ja.
Het is, ik heb ook al gezegd, als ik heel veel geld zou hebben, dan zou ik een mecenas worden. Het ook zo was. Dan kun je dat delen met kunstenaars. Want heel veel kunstenaars hebben gewoon geen geld.
Nee.
Wel voor hun vak.
Ja.
Maar ze vaak op een houtje bijten.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Nou ja, toen ik dus uit Nieuwersluis kwam en in die molen van maatschappelijk werk kwam, toen werd ik afgekeurd met die S5 dus. En ik was van alles af.
Ja.
De maatschappelijk werk hield van dag 1 op dag 2. En het was militair maatschappelijk werk. Hè. Die kwam met een groen dafje, mevrouw maatschappelijk werker. En de chauffeur die bleef in de auto zitten. En als je weet, die ging dus echt naar het gerechtshof, het politiebureau, naar de lagere school, naar de HBS'en waar ik op gezeten, om te kijken of je dan past in een raamwerk.
Ja.
En het was toen je de stempel S5 kreeg.
Klaar.
Dat is gelijk afgelopen.
En dat hoorde ik, Jan Daan, dat hoorde ik in augustus. Dat werd mij verteld in juli. En mijn ouders wisten het officieel, dus begin augustus. Toen heb ik alle academici in Nederland aangeschreven. Is er nog plek? Want ik wist dan, toen Toen luisterde ze alles waar allemaal geweest en in mei.
Precies, dat is allemaal, ja.
En toen kreeg ik het antwoord van Arnhem, kom maar met je mapje en kom maar met Groningen. En ik zeg, Arnhem, dat ken ik al, daar ben ik al zo lang nooit in Groningen geweest.
Oh ja.
En het is een hele domme keuze geweest, maar ook een hele goeie. Ik kwam hier op de academie en ik dacht, jezus, wat erg. Ja. Wat een school, zeg. Het was gewoon een school.
Ja. Was hij al bij het Zuiderdiep, de Minerva?
Nee, het was al school Holm, was een afdeling.
School
daar staat nu Nieuwbouw de jaren 80. En daar hadden we een straat, daar zit Edwin van Wijngaarden met zijn atelier. Dat is de oude school, daar zitten 10 of 20 kunstenaars in. Er zijn 2 of 3 atelierwoningen, dus een woning atelier. En Edwin maakt hier een tentoonstelling in september. Met hem en 4 collega's die binnen in dat gebouw wonen. Ik heb straks hier een tentoonstelling. En Minerva, die, moet je je eens voorstellen, ik was begin 20. De jongste was 16 in de klas. En ik kreeg huiswerk.
Dat was niet wat je had gedacht van de kunstacademie.
Ik werd toegelaten hoor, op basis van mijn map.
Ja. Ja.
En wat tekeningen maken.
En wat voor huiswerk kreeg je dan? Wat voor huiswerk was dat?
We kregen bijvoorbeeld nog schoolschrijven. Want je kon wel eens de reclamekant op willen. Dat je letters kon tekenen met pennen.
Ja, een beetje calligrafie.
Calligrafie, ja. Ja. Goed en bezig. Ja, ik had al.
Ja, maar je had al wat leermeesters gehad.
Ja,
je
was al een leermeester. Dat was veel te ver.
Ja. Ja,
ik had in de derde klas moeten.
Ja.
Maar dat kon niet, omdat dat was een school. Ja. Dus je moet klas 1, ga je over, rapport, voldoende, onvoldoende, blijf je zitten.
Ik
vond het echt heel erg.
Maar wie was de directeur dan?
Zwiers. En was nog een adjunct. En die kwam uit de reclamewereld. Camelpakjes ontworpen voor Niemeyer, geloof ik. Dat soort dingen.
Ja.
Ik vond niet de academische vrijheid die ik verwacht had.
Nee.
Toen ben ik van Minerva gestuurd.
Oh ja.
Want ik hield me niet aan de
Je bent van de kunstacademie afgestuurd.
Dus als het ware kreeg je diezelfde
het probleem.
Maar
dat heet een autoriteitsconflict.
Ja, precies. Volgens mij kunnen dat wel concluderen.
Ja, dat is een autoriteitsconflict. Ja. En er was één man en dat was Ruud Antonio. Ook is een jonge man. Hij is nu 80 of 85, denk ik. En daar had ik zo'n, die deed dingen. Ik dacht, ja, hier wil ik wel les van hebben. Maar dat kon helemaal niet, want die gaf vanaf het derde jaar. Maar ik zat wel bij hem in het lokaal vaak.
Oh ja.
Ja.
Trekt toch aan dan?
En dat is wel bijzonder. Ik heb heel lang gedacht, ik heb helemaal niks met mijn achtergrond, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat kan helemaal niet.
Nee, een beetje afzetten.
En dan zitten jullie hier ook. Dat
kun je denken, maar dat is uiteindelijk.
En dat heb ik me ook al gerealiseerd als ik terugkijk. Toen al in Groningen kwam wonen. Ah, wat leuk zeg. Ik heb mijn eerste Wadjan, mijn eigen Wadjan, die nog steeds een vagietijzer, die kocht ik bij de Prianner in de Gelderlandstraat. Dat was een heel klein winkeltje, dat is nu de achterkant van de HEMA. En dat is koloniale waren. Nou, jezus, wat leuk, hier heb je gewoon een winkel. Want bij ons thuis kwam een VW-busje aan. De Ting Ting, met pijl met touw erin en tempeh en kruiden natuurlijk. Ja. Nou, dat soort dingen. En toen ik in Groningen kwam wonen, ik wist niks van Groningen, niks. En daarom, dat was gewoon, ik probeerde dat. Ja. En dan woon ik hier nog steeds.
Ja.
September of oktober 1969 kreeg ik een zolder via een leerling. Ook op Minerva, die 2 klassen hoger zat, die bleek mij te kennen van de handelsschool in Zwolle. Ik weet wel een Zwolle.
Nou, welke straat?
Een Nieuwstraat.
Oh, Nieuwstraat.
In de Oosterpoort.
Ja. Dus het was ook de eerste keer dat je eigenlijk voor je zelfstandig ging wonen?
Ja en nee. Ja en nee, maar dat zit. Ik ben 2 keer door mijn ouders teruggehaald omdat ik weg bleef van huis, omdat ik bij een vriendin zat. Ze konden mij eerst niet vinden, maar ze hadden een vermoeden dat ik bij G. Hedwig, G. van Toren. En ze hadden een vermoeden dat ik wel eens daar kon zitten. Die had een woonboot, dat is interessant, hè? Blues en dat soort muziek.
Ja.
En jazz. En G. van Toren had ook twee goede maten. Ik had altijd al oudere vrienden.
Ja.
Mannen, oudere vrienden. Ja. En toen zagen ze mijn brommen liggen in het gras bij die boot. Ja, de lul, hè.
Ja.
En ga maar mee terug. Ja, dat doe je natuurlijk wel, want het zijn wel je ouders. Maar...
Ja.
Ah nee, die mensen die ik vroeg bij mij hebben, net zo niet hoor. Die
ze hadden wat met je te stellen, bedoel je?
Ja. Ja. Met mijn zus heel was gezegd, ja, zal ik maar op zijn deel zeggen, jij kreeg de klappen die wij niet kregen.
Ja.
En Marion Bloem,
ja,
die heeft een boek geschreven over haar moeder. Hè? Ik weet niet of je het hebt gelezen, maar die pollepel. Meppen.
Meppen,
oh. Meppen. Dan krijg je een flair.
Ja.
Met de sapolidi.
Ja, ja.
Nou, dat is
wat dan, is een sapolidi?
Oh, dat is een bezem. Die is samengebonden met eigenlijk gesneden rot aan. En dat is de nerve van palmbladeren. Daar kun je mee vegen.
Ja.
En spinnenwebben weer halen.
Een beetje de roe eigenlijk.
Ja,
roe.
Ja. Dat is die zijn ook even voor de luisteraars dat ze weten van.
Ja, ja. Sapolidi is eigenlijk is dat ook een... Ik heb heel lang onze sapolidi, die wel bijna aan elkaar voelde, heb ik als poussaka eigenlijk, als herinnering aan thuis, hier gehad.
Ja.
Zo heb ik ook nog een koeling, die had ik al in mijn wieg liggen in Soerbaren. Een koeling heb ik nog.
Ja. Ja.
Dat is een kussen.
Maar
een
rolkussen.
Ja. Ja.
En toen je op de kunstacademie zat, hoe keek je zelf naar je ouders? Wat voor gevoel had je bij je ouders?
Niet. Ja. Nee, dat is heel stom. Het is echt, klinkt ook wel heel ernstig hoor, maar... Ik was zo blij dat ik wilde weg van huis.
Ja.
Want wat ik niet door...
Verstikkend, hè, had je het over.
Wat zeg je?
Verstikkend.
Ja, die mensen hadden zo'n ellende. Mijn moeder, die is, dat weet ik door gesprekken met mijn zus, want die is veel langer thuis gebleven. En mijn broer had er niet over praten. Die zijn allebei rond hun 27e pas uit huis gegaan. Uit huis getrouwd, letterlijk. En ik ben zo snel mogelijk uit huis weggegaan. Omdat ik familie had in Engeland, onze familie, de zus van mijn moeder woont daar, die leeft nog, 98. Die kan logeren dus. En op mijn 13e ging ik voor het eerst naar Engeland. In de zomervakanties. En dat heeft mij ook al op eind gehouden.
Dat is heel jong.
Ja, is jong. Zeker vergeleken met zoals met nu. Dat is een lange reis hoor.
Ja.
Met de trein naar Hoek van Holland en met de boot verder. Alleen, hè?
Ja, precies.
Met mijn ouders hebben mezelf de eerste twee keer naar Oostende gebracht. En dan met de trein verder in Engeland naar Londen. En dan met de metro. Zo. En ik kon goed Engels door die familie.
Ja.
En door een hele goede leraar op de handelsschool. Die, ik kwam hier en wat was je vraag?
Nee, die is al beantwoord. Van het gevoel, je wil, ja, je
ja,
wil gewoon weg. Weg
ja. Ja, en terugkijkend... ik heb er ook wat over geschreven, in een tijdschrift voor me uitgegeven, voor de familie. Dat is dus Surat Concept, brief in concept is dat. Surat is een brief, concept is een concept. Om mijn familie eindelijk eens uit te leggen wat er met mij gebeurd is.
Ja.
En daardoor kwam ik er ook achter dat mijn moeder, toen wij naar Nederland kwamen, die heeft alles dicht gedaan bij zichzelf. Dit.
Ja. Toen ze hier kwam, ja.
Ja, die
bescherming.
Oester. Nou, dat is heel moeilijk als je zo'n kind hebt.
Ja.
Het is altijd praten.
Ja.
En mijn vader, die was natuurlijk veel weg vanwege zijn vak, maar die was ook heel ziek regelmatig. Die had dat in het Jappenkamp, heeft hij nogal wat klappen gehad en enge ziektes. Nou ja, dat is dankzij therapie hoor, dat ik dat nu beter begrijp.
Ja.
Want dat is zo. Dat had mijn broer ook moeten doen. Maar die arme ouders, die. Nou ja, ik weet niet hoe het bij jullie familie zit, maar. Het is natuurlijk. Wij zijn verplaatst, hè?
Mm-hmm. Ja, ontworteld.
Ontworteld.
Ja. Ja.
En ik ben daar dan nog geboren. Want toen wij, samen met Annika en ik, 2016 zijn we, na 65 jaar ben ik teruggegaan naar Surabaya. Ja. Nou, dat was wat hoor.
Dat
was wat. Want dankzij Edith Bons, die er ook expositie heeft gehad, die heeft ook in de Indische achtergrond, die ging ook, die heeft hier op de gezeten. Ja. Die ken je?
Ja, mijn vriendin. Mijn moeder is een schooljeugdvriendin van haar.
Ach, wat leuk. Ja. Nou, zie. Die had een keer een mooie uitspraak toen zij voor het eerst terugkwam. En ik wist het wel uit het tijdschrift en zoals Moeson en verhalen van mensen zoals jullie en over ouders. Ja. Dan kom je terug en het is gelijk. Bam!
Ja.
Als je daar geboren bent. Dit is thuis.
Ja.
En Edith zei een keer van, ja, wat bijzonder hè. Je ziet ook alle zwarte kopjes. Dat haar.
Mm-hmm.
En verdomd. Ik ben natuurlijk wit.
Ja.
Maar ik heb wit haar. Ik had als kind ook spierwit haar. Mijn broer, bruine ogen. En donker haar. Mijn zus, bruin-grijze ogen. En iets lichter dan jij. Maar het is ook grijs natuurlijk. En heel lang heb ik ook gedacht dat ik die kind van mijn ouders was. Omdat ik de enige was met echt kroeshaar en heel wit, blond. Ik word wel vlug bruin, maar heel wit.
Ja.
En van die blauwe ogen.
Mm-hmm.
En dat zie je meer families, hè. Er komt opeens iets terug. Boef. Nou ja, die reis naar Indonesië, die maakte mij ook wel duidelijk. Als je hier altijd gewoond hebt. Ja, mijn vader heeft er bijna 30 jaar gewoond. 20 jaar, ruim 20. En mijn moeder, door familie, wist al heel veel. Want de jongste zus van mijn moeder, Ro, die aangestoken door mijn moeder, wilde ook naar Indonesië, maar dat was na 1955.
Ja.
Kon niet eens meer.
Nee.
Maar die is met niets man getrouwd.
Ja.
Ja, dus altijd. Nou, die zwarte kopjes heb ik me nooit gerealiseerd. Dit is ook natuurlijk gewoon in mijn jeugd. Aan één stuk door. Dat is zo'n
beeld.
Ja.
En geur.
Ja, wat ik net zeggen, want mijn moeder, als zij vertelt over vroeger, of als ik haar vraag hoe dat dan vroeger was, dan kan ze zich eigenlijk niet heel veel herinneren, want zij was zelf 6 jaar toen ze dan terugging naar Nederland. Maar de geuren, dat weet ze nog zo goed.
Ja.
Bijzonder,
hè?
Dat dan in één keer van alles weer terugkomt.
Ja, en dat is, dus, dat, en dat hoor je veel hoor, want in 2000 of zo, Remco Eckers, dat is een dichter, die woont in Zuid-Horn. En zijn vrouw is geboren in Indonesië en verder opgegroeid in Guinea. Die zei ook een keer, Bart, als je teruggaat, het eerste wat je weet is geur. Ah nee, ze geloven er niks van. Mm. Jawel, dat is geur. Of helemaal als je naar een kamp omgaat. Nou, ze zegt, even dat geur van Remco. Arang. Dan zeg je, wat is Arang? Hij komt van de Nijl. Arang. Oudschool. Oudschool. Ja, dat is ja. Saté. Ja, nee, maar dat bedoelde hij helemaal niet. Bloemen.
Ja.
Algemene geur in de stad. Ja. En zo, dat soort dingen. Maar het klopt wel.
Ja, hè?
Geur.
Ja.
Nou ja, dat is dan ook.
Dus je voelde wel, of je had wel een herkenning van
alles. Ach, man.
Ja.
Ik heb alleen eens teruggeroepen op janken.
Ach, ja.
Bij ons huis staat er nog. Het is wel helemaal gevallen. Ja.
In Surabaya?
In Surabaya, ja. Waar we echt gewoond hebben.
Ja. Gigantische stad, hè?
Ja, joh. Ja. Groot, man.
Ja.
En wij woonden, dat was de wijk Darmo in Surabaya. Dat was toen. Een soort Europese wijk. En het stukje van die wijk waar wij wonen, Bad Darmo was heel groot. Dat was ook een enclave met een slagboom. En het huis, ik denk mijn vader ook die slagboom heeft. Want hij had ook hij zat ook bij de NP, militaire politie in Indonesië. En dat was waarschijnlijk toen de Engelsen in Surabaya de macht hadden. Hm. En dat huis is bij de slagboom. En die slagboom is er nog.
Ach, ja.
En de boom, een foto waar mijn vader mij vasthoudt, als het weer zo klein, zo vasthoudt, op het erf, daar onder een boom, die ziet door de zonlicht, door de blaadjes komen, van de spikkels. die stond er nog en de uitgooide een jonge bom.
Ja. Ach.
Nou.
Mooi.
Ah, dat is echt gek.
Weer huilen.
Ach. Schitterend. Ja, die andere mensen, die chauffeur ook, ik kon niet afrekenen, want ik ben wel een man, hè, daar. Ik ben een oude man, hè?
Ja.
Karel, oude man, ik kon niet afrekenen. Ik dacht, maar Nieke, wil jij hem betalen? Ik kan niet betalen. Ga ik huilen.
Ja.
Naar buiten kom je die taxi, de chauffeur die weer wacht, die is meer ziek.
Oh, ja.
Ziek. Het is oude, die is ziek. Ja. Nou ja, dat was het dus niet, maar... Maar terug naar het geheel. Ik kwam dus in Groningen wonen. Het was echt, ik kwam uit een heel gesloten en streng gezin. Wel met fijne ouders, maar ze waren zo streng. Zo streng.
Jezus. Maar is dat dan niet juist ook dan de reactie daarop? Die strengheid, jouw drukte?
Ja, alleen maar.
Ja.
Alleen maar.
Ja, en ook dat een kunstenaar in je rolst.
Ja, daar ben ik hun ook dankbaar voor.
Ja,
dat ze dat wel toch hebben herkend of erkend.
Ja, dat in een...
Ja, precies. Ja.
Nou, om daar terug te komen, daarom kan ik nu zo wonen als wij hier wonen. Want ik zat in de leiding en mijn ouders, die wilden eigenlijk niet dat ik een... Ik heb geprobeerd een beurs te krijgen. Maar mijn ouders wouden niet zo'n briefje ondertekenen, we willen hem niet ondersteunen. En ik kreeg maar iets van 100 gulden in de maand.
Hmm.
En dat was te weinig toen al, want ik moest 50 gulden betalen aan huur.
Oh,
aan de zolder.
Ja.
En toen heeft mijn oma, dus die oma van moederskant, toen woonde ze al in samen met mijn opa in het bejaardenhuis. Een flat met verzorging in Zwolle. Die waren van Hilversum naar Zwolle verhuisd. Op fietsafstand van, en ik kwam elke dag langs op de fiets.
Mm-hmm.
Toen naar de eerste zorg ging. Mijn moeder, van mijn oma... Dat gaat niet goed, je hebt te weinig geld, hè? Ja, ik heb te weinig geld, dat klopt. Dus ik ben gaan werken, een student. Ja, want je moet niet werken, kan je niet leren.
Oh, ja.
Heeft ze mij jarenlang op de giro geld opgeschoven.
Ach.
En dan ging ze door.
Dat is schatje.
En toen was mijn vader geloof ik al over. Ja, mijn vader was geloof ik al overleden. En ondertussen had ik het eigenlijk niet meer nodig, maar dat liep gewoon door. Maar het geld was te weinig en daardoor ben ik, en ik werkstudent voel ik zo erg, ben ik wel een poos geweest, een baantje erbij. Maar tijdschriften sorteren. Totdat een medestudent, het was nog op de academie, vroeg van Franklin Pruijs heette, die wil je mijn zolder verbouwen? Want jij bent wel handig, heb ik gezien. Dat is goed. Nou, dan komt zagen, mij dan wel aan, kom je in eind.
Ja.
En toen heb ik mijn vader nog een keer om raad gevraagd. En dat is de klik geweest tussen hem en mij.
Mooi.
Van de timmeren heb ik van hem.
Ja.
Want ik stond ook vaak bij hem in de schuur. En toen ik jaar of 9 was, en we moesten bij opa en oma, moesten de dakraam gemaakt worden. En een kamertje worden afgetimmerd, waar met plankjes en hardboard, mocht ik met hem mee.
Ja.
Niet mijn broer, maar ik.
Ja.
En dat zijn van die dingen, daar is een vruchtje gezaaid, of een zaadje gezaaid.
Ja.
En door dat klussen...
Ja. Want waar we nu zitten, dit heb jij ook
allemaal. Dat is allemaal mijn onderwerp. En toen wel met hulp hoorde, toen we dit kochten, deze grote boerderij, Dick en ik, daar ging mijn scheiding aan vooraf. En daar maakt Nicky wel deel van uit, maar het ging in mijn vorige relatie. Het is mijn keuze geweest om te scheiden. Het ging niet goed. En dan zou het eindigen zoals mijn broer en mijn zus. Eigenlijk zoals mijn ouders hebben samengeleefd.
Ja. Sloot als
dat een van de twee, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar anders zou ik mij steeds onderdaniger zijn gaan dragen. En dan zou ik wel oud zijn geworden, waarschijnlijk zoals nu. Maar ik zag mijn ex, we hebben geprobeerd met mediation om het te redden, maar daar kwamen dingen naar boven. En zij heeft letterlijk gezegd, het vond wel makkelijk eigenlijk. Toen wij verhuisden van de stad naar een boerderij, omdat mijn atelier te klein werd en ik had veel tentoonstelling. En we zijn getrouwd, we hebben de gezinswoning gehad, de voorpagina, dat wij zijn getrouwd. Daar kan ik een voorbeeld van geven.
Ja.
En dat was die lange relatie, nog wel een fijne relatie. Maar ja, die beklemming, wij konden niet eruit komen. En door die therapie heb ik gemerkt, ja, ik moet eruit. Want anders loopt het vast. En dat moet niet. Dan zouden we elkaar, weet ik niet, de gronden ligt dus wat zwaar. En Niek is daarvoor een heel lang onderdeel van, maar dat is pas later na, toen ik met eerst mijn atelier gaan wonen. En moesten we de boerderij verkopen, we hebben gesplitst. En ik zag voor mij, ik heb geen eigen geld. Ja, van de verkoop. Maar dan moet je eerst opmaken.
Ja.
En klussen, dat kon ik wel blijven doen. Dus ja, dat is op zoek naar iets anders.
Dus je bent klusser geweest, je bent ook een tijdje...
Ik heb heel veel geklust.
Ja.
Echt heel veel. Na de academie ben ik kunstgeschiedenis gaan doen. Daar heb ik 2,5 jaar een beurs gehad. En die beurs werd niet verlengd. Toen ben ik alleen maar meer gaan klussen.
Ja.
Samen met een studentcollega die precies hetzelfde probleem had. Mm-hmm. Medestudent. Jan en ik, Jan van der Donk en ik, die hebben op een gegeven moment hadden we een bus en we huurden personeel in. En Jan heeft gezegd, we waren echt 2 handen op 1 buik. Ik stop ermee, ik wil mijn studie afmaken. En ik dacht, ja, godverdorie, zeg, ik zit nu net in een, we zitten net in een hele grote klus, moet ik het afmaken. Maar dat heb ik gedaan. En ik heb architectuurgeschiedenis en bouwkunde, was mijn hoofdvak. En daar wilde ik eigenlijk op afstuderen, met kunstgeschiedenis. Maar dat is niet gebeurd. Ik was alsmaar aan het klussen, om geld te verdienen. En ik kocht mijn eerste huis toen ik 27 was. En dat is verbouwd. En dat ging samen met een groep verkocht. En dus mijn kennis van verbouwen is gekomen door mijn eigen huis. Ja. Omgekeerd moet ik zeggen. Door het verbouwen van huis van anderen. Ook grote huizen zoals dit.
Ja.
En doordat ik ging verhuizen met mijn eerste vrouw naar Noordwolde, aan de Woldijk, boerderij. Er stond een schuur naast, opgeknapt mijn atelier. En je zoveel vaardigheden.
Ja.
Ik heb al gezegd, ik heb alles gedaan wat een aannemer ook kan, behalve hij.
Oh ja, ja.
Ja.
Dus even kijken hoor, even terug blikken.
Ja.
Dus op de kunstacademie, toen is er dus ook een zaadje geplant door jouw vader eigenlijk. Dat jullie ook weer dichter bij elkaar kwamen. Ja, werken met de handen. Ja. Toen kwam je er ook achter van dat je heel handig was en dat je het ook heel leuk vond om te verbouwen.
Ja.
En toen kwam eigenlijk ook de passie om met een vriend, kameraad Jan, om een soort klusbedrijf te beginnen, om klussen aan te nemen.
Ja.
En uiteindelijk heb je met je ex heb je een boerderij gekocht. Die ook weer opgeknapt, vandaar je eerste atelier gehad. En daarna kwam... En hoe oud was je toen?
Even kijken. 2004 ging ik in mijn atelier wonen. Dus, en 2006 is het huis. 2005 is het huis verkocht. Die boerderij is verkocht.
Ja.
Ja, dus 15 jaar geleden.
Ja.
En wij wonen... Niek en ik wonen hier sinds... December 2006.
Ja, dus je bent eigenlijk altijd zelfstandig ondernemer geweest.
Ja. Ja. Ja, vanaf mijn 18e.
Ja. Ja, dus je hebt nog nooit eigenlijk voor een...
Ik heb nooit echt een baan gehad.
Nee.
Zoals Nieke, die is binnenkort 40 jaar juf.
Ja.
Die is geboren en getogen in Groningen.
Ja.
Hè? Op de Hondsrug, de uitloop van de Hondsrug.
Ja.
In huis Tavernier, naast het Groningen Museum was dat. Dat is een mooie houten villa. Dat heb ik mijn laatste leden, dat zei mijn zus een keer over de telefoon, je hebt nooit een baan gehad. Hè? Ik zei, nee, verrek, nooit, dat klopt, ja, ik heb maar vakantiebaantjes gehad.
Ja, ja,
Niet, geen pensioenbouw.
Want hè, we gaan nu dan eigenlijk een beetje over van de droom naar... De doelen.
Naar de doelen.
Ja, maar dan schrijf je ook van er was en is geen doel. Zwerver vrij buiten.
Ja, er is geen doel. Dus, nee. In die zin is het... ik heb in die zin ook wel een sterke Aziatische opvatting over van het leven komt en zoals het is, zoals het gaat.
Ja, want zo wat je al vertelt inderdaad, vanaf je jeugd, de opleiding.
Ja.
En dan tussendoor dan de obstakels waar je daar dan, waaruit je dan juist heel veel kracht en ook vaardigheden.
Ja, dat is een goede samenvatting hoor.
Destilleert, zeg maar, dat je dan eigenlijk het laat ontstaan en ook.
Ja. En dat loopt nog wel eens uit de hand. Maar zoals dit. Ja. Toen Annika en ik besloten, we wilden niet samenwonen. Ik wou dat met name niet. Maar bijvoorbeeld twee huizen naast elkaar, dat lukt helemaal niet. Zijn huis en ik een huis. Nou, ik heb een atelier nodig. Mm-hmm. Dat was het.
Dus dan moet je eigenlijk drie huizen dan hebben.
Nou, of een groot huis.
Of in het atelier wel.
Maar goed, dat is eigenlijk nu wel gerealiseerd. Als ik het
want we hebben heel erg gezocht en de moed was al opgegeven. En Niek had een fijn huis in de stad, maar daar wilde ik echt niet wonen. Ik zat nog daar. Die kopers van die andere boerderij, die hadden heel veel tijd. En als je iets nieuws hebt, dan kunnen wij erin. Dat was een goede deal.
Dus je kon tijd om te kijken.
Letterlijk van toen wij dit vonden, dat was in augustus, denk ik augustus 2006 ongeveer. Ja, de oogst was, want het graan stond zo hoog en was geel.
Mooi.
Nou, en dat is een anekdote waard. Daar is een anekdote over, maar dat is echt goena goena, vind ik. Voor de luistertjes thuis. Goena goena is, dat is toeval, maar dat is een gebeurtenis die niet voorspelbaar is.
Ja.
En dat is de samenvatting. Er stond de makelaar van de kopende partij, met de makelaar die wij in de arm hadden genomen voor de boerderij aan de Boldijk. We stonden na te praten bij de grote deuren van de schuur. Prachtig weer. En die makelaar van de kopende partij zou weggaan. En ik zei, meneer Dijk, wil nog wat vragen. Weet u waar de Theezinger 4 is? Zei die man, jawel, weet ik wel. Zijn er twee? Oh, twee. Waar? In Bedum en in Theezingen. Waar vraagt u dan om? Nou, mijn vriendin, Annika, die heeft een boerderij gezien aan de Theezingen 4. Die hebben wij in de verkoop. Oké. Nou, zoveel geld. Te gek. Ja, maar waar is die dan? Ik had dat nog niet gezien. Nee. Nou, en toen was er nog geen smartphone. Maar, Nokia was er wel. Dus ja. Daar geen smartphone. Dus ik bel haar op haar nummer. Nicky, die in die boerderij. Hij is Sofia. En die man heeft gezegd, die makelaar Dijk, die mensen kunnen die kwijt. En ze moeten hem kwijt. Die zit dik in de scheiding. Nou, leuk begin, dacht ik.
Ja. Goeie startpositie.
Ja. En maar zo zakelijk ben ik niet.
Oh ja.
Maar die moeten ze kwijt. Dus zij zeggen, als je het kapot doet, dan is het weg. Ja, nou, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dan eens kijken.
Ja.
Ja.
En weet je waar ik sta? Ze stond daar. En daar is een driehoekje land. Daar. Ze stond hier net aan die boerderij te kijken. Ze zei, nou, kom maar aan. Het was uur 4. Kom maar aan. Ik stap in mijn auto. En ik dacht, ga halen op de fiets. En dan kom de onderste bijna. En hoewel ik een racefiets had. Die heb ik nog trouwens. En ik rijd hierheen. Zij stond daar met haar autootje. We staan zo te kijken, jezus, wat groot. Drie schuur naast elkaar. Jezus, dat is veel te groot. Maar we hadden de moed opgegeven, niet moest naar school kunnen fietsen. Ja. Niet met de bus, niet met de trein en helemaal niet met de auto. Dus, en we wilden niet samen worden. Nou, lukt lastig. Niet? Wij stonden daar en laten we een afspraak maken. Toch maar kijken, want het is natuurlijk ideaal. Zeg. Het is, pak een beetje 15 kilometer. Naar de kijk in Jasna.
Ja.
En voor mij maakt het niet uit. Maar gewoon. Nou, nog geen bod gedaan, eerste kijkdag. En dat was wel in de vakantietijd dat die assistent van die maker, die had haast. Het was een kijkdag.
Oh.
Nou, jezus, het waren 5 mensen. Jezus, dat kan je toch niet bekijken in 2 uur tijd. Dat is grappig, dat kan niet. Dat is te groot.
Ja.
Maar ja, kennis van bouw.
Ja.
En kennis van boerderijen. Want dat is een andere liefhebberij. Dat is geen hobby, dat is liefhebberij. Maar dat komt door studie kunstgeschiedenis, spannend. Ja. God, zegt mevrouw, wat een zooi. Zooi. Hadden zo die koeien ingekund?
Ja,
ja. Moet je je voorstellen, hier. Stond een andere koehekker, was een loopstal.
Oh ja.
Was een andere loopstal. Daar is de melkkelder, waar die gordijnen hangen.
Ja.
Was, ooit was het de paardenstal. Over alles zat een zolder nog. Er stonden de voersilo's nog, waar de blokken in zaten, de krachtvloer. Er lagen pakken hooi nog, gaas, rommel. Want die mensen waarvan wij het kochten, die gebruikten die schuur alleen maar ja, voor de kinderen. Schuif het er maar in.
Ja.
Maar dat zegt het verhaal voor een bouwfout. Een balken die. Ja, kan wel. Van oplosbaar.
Ja.
En we hadden geld, vermoedelijk. Ja. Want zij moesten het huis nog wel verkopen.
Ja.
Zullen we het doen? Ja, ja, Jezus Christus. Dat is maar beslist zo groot. Ja, maar ze, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen. Dus het basisplan is heel snel hoor. We hadden nog niet gekocht, hè?
Nee.
En, nou, een bod gedaan. Verkocht.
Wauw.
Het eerste bord wat jullie gaven, dat was...
Ja, was iets meer dan, dan 300.000 dat die baas zei.
Ja.
Nee, 310. Als je dat biedt, is het klaar. Dus 300.000 is de ondergrens.
Ja.
310 is zo verkocht, weg, klaar.
Jongen.
Nou, vies. Goor. Ik was toen nog... Ik heb mij aangepast in deze relatie.
Ja.
Ik was altijd heel keurig, kon heel goed huishouden doen, schoonmaken, dat soort dingen. En, maar dit voorhuis.
Dat
is gaaf. Te vies geworden.
Ja, dat is ingeleverd.
Dat vind ik knap, dat je daar dus wel doorheen kunt.
Ja, gelukkig wel. Want, ja, want dat is
een.
Dat is goed dat je dat zegt, Lissa. Want die mensen waar wij het kochten, die hebben zich vertild hieraan. Die hebben waarschijnlijk, ze hadden een vechtscheiding, ze hebben ze waarschijnlijk over de kop gewerkt. Ja, de man die altijd naast zijn werk, en de vrouw die geen tijd had. Ze hadden ook nog tegelijkertijd veel beesten, twee kinderen, een landje erbij. Dan moet je onderhouden, de paarden, de pony, de geiten, de schapen, de kippen, de konijnen. Ja, en een tuin en het is wel een vruchtbare bodem.
Ja.
Dus als je zo'n seizoen als wij nu hebben, het schiet de grond uit.
Ja.
Je wel bijhouden.
Ja. Ja.
En het is net een half hectare.
Ja.
Dan heb je wel beesten als je loopt, maar de tuin was echt een stadstuin.
Ja.
En ze waren verslaafd aan Roundup. Nou,
dat is de
onkruiddoder.
Oh,
alles gaat dood. Het gras gaat dood, pieten gaan dood, kevers gaan dood.
Ach.
Alle bloemen gaan dood.
Yeah.
En we kochten dit. En we hadden geld genoeg, gelukkig. Al overgehaald aan de verkoop. Ze kon het ook bijna contant betalen, niet gedaan. Ze dus moet wel verbouwen. Er gaat zeker 2 ton in zitten. Huh. Nou, meer geworden. Nou, plan hè. We hebben zitten rekenen, als we het niet voor elkaar krijgen om een hypotheek te krijgen enzovoort, want dan moest natuurlijk wel gefinancierd worden.
Ja.
Dat is het verstandigste. En er zaten buitenlanders meer ergens. Nou, ik kan het goed boekhouden, natuurlijk dankzij hun school. En het zit een cijfer, dit is het laatste scenario, dat is het hoogste scenario. Dat is dus wel een doel.
Ja,
dat is een doel.
Ja.
Het hoogste scenario is zoals dit is.
Ja.
En het laatste scenario is, we gaan wonen en ik laat jullie straks voor als we even zien. We kunnen hier wonen.
Precies, dat is de eerste prioriteit.
Ja.
En
dan zien we wat dat
dan
moet.
Ja.
Als mijn atelier er maar komt, dat is dus niet gekomen.
Ja.
die keuze van dit kopen met z'n tweeën, dat was het doel. En we gaan proberen dit. Maar plan. Wat doen we dan? Nou, het is wel heel groot. Plan 1 is, als ik hier ga klussen, kan ik niet elders klussen. Kan ik dus geen geld verdienen. En commissiewerk, wat ik ook heel veel deed, tot in de Raad voor Cultuur toe. Dat was prima bijverdienst. Dat was altijd minimaal bijstandsniveau dat ik bij elkaar had. En ik had ook nog wat verkopen van werk. Jij hebt een vast salaris, daar kunnen we van leven en de hypotheek van betalen. Maar de verbouwing moeten we dan met het eigen geld zien te doen.
Ja.
Nou, zitten cijferen. En dat is uit de hand gelopen toen. Het was allemaal veel erger.
Dan je dacht.
Dan, en toen kwamen die aardbevingen nog eroverheen.
Oh ja.
Nou, dat is die samenvatting even. Door mijn kennis en Niki de Hansen ook niet verkeerd. Wij kunnen heel goed samenwerken. We hebben personeel ingehuurd voor de sloop. We hebben personeel ingehuurd voor dit, wat je hier ziet. Ja. Voor de vloer. En de vloerverwarming natuurlijk en dat soort dingen. Dat is, en, de eerste was, er moet iets komen waar nog geld binnenkomt. Dat waren die opslagboxen.
Ja.
Tweede is, er moet galerie in komen. Want dat is mijn pakken, Jan.
Ja.
En dat is ook mijn, nou dat is niet mijn hobby, dat is heb ik altijd gedaan.
Dus, delen.
Veel tentoonstellingen gemaakt. En ik heb door kunstgeschiedenis, want dat is een hele brede basis. En natuurlijk mijn verleden met die kunstenaars. Ja. Die galerie die kan wel draaien op wat ik kan. En hoe dat invullen, want daar hebben we zo lang mogelijk mee gewacht. Eerst moest het af.
Ja.
Die boxen waren af in 2008. 2008, en toen kwamen ze in de verhuur en er kwam niemand. We hebben flyers verstrooid en het is een schaamte met dozen en met flyers lopen en brieven doen. Ik ben ook postbode geweest, heel postbode, maar dat is anders.
Ja, dit is echt lobbyen.
Lobbyen, ja. En er kwam niks.
Ja, dat is dat naar gevoel, denk ik.
Ja, dat die onzekerheid ken je natuurlijk wel als je dat voor jezelf hebt.
Ja. Ja.
Maar die investering gedaan.
Ja.
Maar komt wel.
Ja.
Komt wel. Nou, en toen was Edwin, die was de eerste moeder.
Oh ja, de man met het lange haar, hè?
Ja, ja. Ja, van die foto.
Ja.
Ja. Die is 2 jaar geleden weggegaan. En toen begon het een beetje te lopen. En de meeste huurders zijn vast. Dus ja. Sommigen zitten al 10 jaar hier.
Het is nu helemaal vol. Je hebt alles.
Dus 1 box is leeg. En we hebben zelf ook 1 box in gebruik genomen. Mijn werk stond in de kelder. En wat we niet in de gaten hadden. En dan komen die aardbevingen.
Ja.
Was dan waterleiding geknapt. Maar dat was een pssst.
Niet
vocht.
Die kelder werd steeds vochtiger.
Ja.
En ze zei, jezus, mijn werk moet eruit. En al mijn paparazzen.
Ja.
En mijn foto's en mijn dia's en LP's. En Niki's boeken stonden er ook nog. Oh. En mijn boeken voor een deel ook. En dat is niet geaccepteerd door toen nog de NAM. Dat kan, het is gewoon optrekkend vocht. Nee, het bleek dus dat het water, dat moet je dus voorstellen. Het heeft dus vanaf 2012 tot 2 jaar geleden heeft het gelekt, want ik kon het lek niet vinden.
6 jaar lang.
Ja, en het heeft dus 6 jaar gelekt.
Ja.
En de kelder was toen het kocht op. Keurig droog.
Ja.
Daar kon het erin zetten.
Ja. Nou ja, anders had je dat dan natuurlijk niet gedaan.
Nee, want het is natuurlijk zo'n boerderij. De schuur is het droogst, en dat waait het. Nou ja, dit was klaar, de verhuur begon te lopen en toen die galerie. Maar die was de verbouwing van die kraan van de galerie. Die wanden waren niet helemaal zo hoog. Je keek nog tegen het riet aan.
Oh
maar ja.
Okay.
Niet tegen de isolatie. Dat is het laatste stukje wat moet.
Oh, dat gaat nog.
Daar komt toch nog wind doorheen. Het is wel groot en had een massa aan isolatie zit erin. Hier zit de halsklep al in, dat is een keuze geweest. Dat was ook een doel. En iedereen had het al in 2007 over duurzaamheid.
Ja.
Maar deed niemand. Bedrijven deden niks mee. Nee, dus nog steeds, hè?
Ja.
Vind ik. De grote klapper is te maken niet met burgers, maar bij bedrijven.
Ja.
Dat is, als we terug moeten naar het niveau van CO2-uitstoot van 1990 in Nederland. Nou, dat was op basis dat is ook een doel geweest. Plan gemaakt. Alles moet omkeerbaar zijn, wat we nu doen. In de bouw. En deze boerderij is hartstikke oud. Daar ligt een schuur, liefstens daar.
Ja.
Dat is de oude achtergeven plek van de boerderij uit 1650. Oh. Wij zitten hier nu in 1830.
Oh, ja.
En dat frikt en het draait. En het is natuurlijk, die boerderij die staat dus al 160 jaar.
Ja.
Nee, 180. Nee, hoe reken even uit?
1830.
1830.
En het is nu 2020. Ja. Dus dat is
190
jaar.
En houtskeletbouw, en daar heb ik geen rekening mee gehouden, want aardbevingen bestonden toen niet in Groningen. Hè? Die waren er natuurlijk wel. Toen ik het plan maakte in 2007. Het was echt, in een maand was het plan op stonden papier. Het programma zelf uitgetekend, tot en met de riolering en dergelijke. alle berekeningen gemaakt van wat komt er van kracht op de vloer, meer van die dingen. Reversibel, dus je moet het kunnen leegbellen. Ja. En dan heb je beton hou je over, er zit een laag kolie tussen het beton en de vloerverwarming. En tussen de vloerverwarming, ja, die ligt natuurlijk, daar zit die dekvloer overheen. Dit kan je zomaar uit elkaar halen als je het sloopt. Ja, als je het echt zo sloopt met de schroef.
Ja.
Dat, zal, dat weten we niet. Ja. En vervolgens, alles wat in het gebouw herbruikbaar is, dat zal ik zo even laten zien, want dat is nog terug te vinden hierachter.
Ja.
Stoppen we in het gebouw terug.
Ja.
Allemaal, dit heet achter en het vooreind is privé. Dat zien we wel. Als we daar naartoe komen.
Ja, dus dit is duurzaam bouwen.
Zeker.
Ja. Maar bedoel je er dan ook mee dat als je dit zou afbreken of afbouwen, dat je dat dan weer kan hergebruiken?
Ja, want als je kijkt met die platen, even vanuitgaan dat die er heel uitkomen, hè? Dus niet met grof geweld.
Nee, precies. Dat wel met beleid gewoon schroefje wordt.
En dat is natuurlijk tijd en dat is geld, maar. Ja. Als het andere tijden zijn, dan komt misschien weer het idee terug van nee, we gaan gebruiken wat bruikbaar is. Nee, ja. En dat heb ik altijd geprobeerd, ook in verbouwing voor anderen. Maar ook gaandeweg geleerd van het is hier groot, we willen die galerie runnen, in die boksen moet het droog blijven, dus de hele schuur vloerverwarming. Lage temperatuur, dat is de eerste winst. Met de gasrekening.
Ja.
En als we toch bezig zijn, doen we het maar in de hele schuur. Want dan kunnen we de galerie ook verwarmen. Ik heb het vanmorgen even aangezet, want het was hier 18 graden. En dan word je koud als je zit te praten. En vooruitlopend op wat gaat komen, wilden we ook al een windmolen. Maar die waren in 2007, 2008. Die kleintjes brachten nog lang niet op het rendement wat ze nu doen.
Ja.
Kunnen doen. Nou, en goed isoleren.
Ja.
En vorig jaar zijn die wanden, die boven de vide zit, die zijn toen pas geïsoleerd, omdat we heel goedkoop, dankzij Fonds Nieuw Doen, dat is van de provincie Groningen, dat ondernemers met een klein bedrijf, met ook grote bedrijven kunnen gaan lenen. Maar alleen als je investeert in energiebesparende maatregelen.
Ja precies. Ja, dat zijn van die subsidies die je
hebt. Ja, want wij konden het niet meer betalen. Wij leven relatief veel zuinig, want we hebben natuurlijk wel twee inkomens. Maar we hebben een lage hypotheek. Maar daar kunnen we de moer op aflossen natuurlijk.
Ja.
En gas en licht is wel wat hoger dan een gezin.
Ja.
Maar ik zal je vertellen, toen we hier kwamen wonen, was €750 in de maand betaalden die mensen aan gas en licht.
Jee.
Oh mijn god. Ja, maar dat is overal totaal niet geïsoleerd.
Dus niet geïsoleerd. Het toch te asneten. Ja, ze hadden wel dubbel glas geplaatst. Maar dat is niet voldoende. Je moet ook de vloer isoleren en het plafond.
Ja.
Niet?
ja, maar dat is... Ja.
En weet je wat wij nu betalen? Met dit erbij, hè? Ik ga steeds harder praten.
Het is leuk betalen voor de mensen die duurzaam bouwen.
Voorschot €350.
Ja.
En vorig jaar, dankzij zonnepanelen en de windmolen, we hebben maar 252 kilowattuur moeten betalen. We zijn zelfvoorzienend wat elektriciteit betreft.
Ja, oh, wow.
En de stookkosten worden steeds lager, omdat het wordt steeds behagelijker.
Ja.
Nou, en dat was ons plan, maar toen kwam er King in de Kamer met de belastingen, iets over BTW en we hadden mensen die iets gehad die via, dat waren twee Poolse mannen, op ons verzoek niet roken, niet drinkend. En dat was Schot en de Roos, en die kon heel goed mee opschieten. En we zijn ook goede bazen. En die kwamen na het jaar 1 achter, die hebben eerst 4 maanden hier gewerkt en in de winter zijn ze naar huis gegaan. Ze werkte hier 3 weken en dan een week naar huis. Dat stonden wij op, want ze werkte 6 dagen in de week van 7 uur tot 6 uur 's middags. Dus 11 uur. En ik zelf ook, hè?
Ja.
Met pauzes hoor. Mm-hmm. En ze waren in de 50 en eind 50 en begin 60. Je hebt kinderen, je hebt kleinkinderen, je moet ook naar huis.
Ja.
Dus de sociaal ondernemerschap.
Ja.
Ja. En dat hebben ze bijzonder gewaardeerd.
Ja.
Gelukkig.
Ja.
We zorgden voor ze. En het tweede jaar, we kwamen dus achter dat ze ook nog een poot werd uitgetrokken bij degene die bemiddelde had tussen ons.
Ja.
De dokters ook nog geld aan.
Ja.
Zei, dat hoeft niet. Dat is belachelijk. En die sliep daar, hadden ze ook bij eisten dat ze allebei een eigen kamer kregen in dat gebouw. Wat die man ook nog verhuurde. Dus niet met z'n tienen.
Nee.
En zijn we gaan kopen. Maar tweede jaar werd voor hun huis gehuurd. Met gedeelde kosten. Bij het Schildmeer daar is zo'n vakantiepark.
Oh ja, dat zijn daar wel eens geluid.
Dat kan je niet maken.
Nee.
Alles wat vakbonden hebben opgebouwd in de afgelopen eeuw. Wordt nu versneld afgebroken.
Afgelopen,
dat
ja.
was 10 jaar geleden net zo.
Ja.
Nee,
ja.
15 jaar geleden. Nou ja, we konden met z'n drieën dus eigenlijk, en af en toe nog wat extra hulp van Nicky, want die moest natuurlijk wel naar school lesgeven. Met z'n drieën weer zo'n wand bouwen voor ongeveer een derde, op de vloer, omhoog tillen, klaar. Het is allemaal gelijmd op de vloer, dus kan het ook gewoon afgetild worden. En toen was het zo ver af, toen kwam de kinderkabel, omdat in mijn boekhouding stond de naam van die bemiddelaar met adres.
Ja.
En daar kwam de Belastingdienst achter.
Dat
is voor boekcontrole, daar heb ik geen bezwaar tegen, want we werkten niet zwart. Die melden kregen ook geen zwart geld.
Nee.
Ik kreeg wel een bonus voor zaterdag.
Maar ja.
Die werkte dit.
Het stond gewoon allemaal op papier.
Minimumloon plus extra's voor hun. En we betaalden ook meer dan andere poorten. Het is echt belachelijk. Voor hun zijn wij spek. En ze eten daar veel spek. Ja. Dat is het goedkoopste.
Ja.
en die boekhouding, daar stond dus die naam van die bemiddelaar in.
Ja.
En toen kwam de Field hier en de EOT. Met z'n drieën, tweeën.
Zo.
Aan tafel, voor, was het nog, daar zo'n kantoor. En
waar staat het ook alweer voor de
Fiscale Inlichtingen Opsporingsdienst.
Ja.
Voor economische
delicten.
En dat is erger dan moord, hè, in Nederland. Ja. Economische delicten. Uw btw-boekhouding klopt tot op de cent, maar wilt u ook aangeven zo en zo en zo en zo? Ik zeg, waarom? Nou, als u niet mee wil werken, dan nemen we nu alles in beslag. Dus u kunt kiezen.
Het huis in beslag? Of het,
eerst de boekhouding.
De boekhouding.
Het is echt letterlijk hoor, van minuut 1 op 2.
Ja, ja, ja.
Dan bellen wij mensen, dan komen hier mensen naartoe. Dan, nou ja, dat zie je als op televisie.
Ja.
Gaan ze alles inladen?
Gaan alles in zakken en in dozen. Nee, we werken graag mee, want deze persoon is helemaal niet erg dat hij wordt gepakt.
Nee.
Die had ons ook gevraagd om in een btw-carousel, als je dat wat zegt. Dat zijn, dan stuur je elkaar als bedrijf rekeningen.
Oh, dus dat deed hij aan mee?
Dat deed hij ook. Ja. En als wij daar mee wilden doen, nee, we gaan ons bedrijf in opbouw niet in gevaar brengen van over een ton bouwkosten, btw,
bijvoorbeeld.
Ja.
Daar doen we niet aan mee.
Nee.
Nou, Belastingdienst blij.
Ja.
Maar ja, wij zaten wel mooi op het scherp van de steden, want we wisten niet wat eruit zou komen. En wij hadden gepland, dat is het doel weer, we hadden gepland met BTW het derde jaar de lonen te financieren. De teruggave, je investeert, je krijgt investeringsaftrek.
Ja,
en met die BTW, en dat ging echt om meer dan 20 miljoen aan BTW terug, omdat we zoveel investeren.
Precies, ja. Dus je had meer. De kosten die je maakte, maar dat waren investeringen.
Ja.
En dat kreeg je later, kreeg je dat weer.
Ja, de middelsverrekening van BTW.
Ja.
Nou, en wij dachten, nou, 20 miljoen BTW terug, dat is 2 maanden, 3 maanden, dat moet kunnen.
Ja.
Dat kan. Maar omdat het vastliep, echt van dag 1, alles stilgelegd.
Ja.
En toen had ik wel buikpijn.
Ja.
Dus die twee werknemers waren hier toen?
Nee, die konden niet meer komen.
Die
konden
niet meer,
betalen.
Nee.
Kein Geld, jongens. Fiscus.
Ja.
Nou, wij met z'n tweeën, van moeten we nou? Ja, werk maar gewoon door. Wat kan.
En hoe ver waren jullie al in de bouw? Hoeveel?
Nou, even denken. We hebben met. Dat was wel met hulp die heel licht betaald wilde worden, gelukkig. Weinig uren hebben we die bovenkant afgemaakt. Vanaf de vloer, dus die naad daarop, dat is de bovenkant van de boksen. Dus ja. Die naad die door de hele ruimte loopt.
Oh, ja.
Dat hebben we met z'n drieën gedaan, met z'n vier. Edwin heeft heel veel gedaan, ja. Met mij samen. Daar ben ik hem nog steeds ongelooflijk dankbaar voor. Hmm. En Nicky geldt het ook zo. Edwin is ook een hele goede vriend door die al heel lang. En de shots met z'n tweeën hoort. Nicky heeft ons gedacht, toen waren we daar aan het werk bij mijn atelier. Atoel zijn kartoffelen! Dat is een ruzie.
Ja, ja. Ze slaan elkaar de hersens in.
Gaan de keer zeg altijd. Normaal. Maar Edwin die heeft net als ik zo'n hele strenge opvoeding gehad. Oh, en die vader ook, die arme man, die vader die was, hoe noem je dat? Die runnen een plantage in dienst van, weet je, maar met wel 3000 hectare. En honderden mannen stonden, personeel. En die komt hier, ze komen hier.
Ja.
En ze kunnen geen werk.
Niks.
Ja. Koud.
Nee, weet je wel, moesten die in de fabriek gaan werken. Aan de lopen. Ja.
Een hele hoop frustraties en verdriet.
Nou goed, en veel geholpen. En Evert Winkel, ook kunstenaar die ik nog ken van kunstgeschiedenis. En dat is een hele trouwe en goede vriend. En dat is Edwin ook. Dingen afgemaakt. Het plafond dat daarin zit. En die schuimelijke stukken. Dat zit er nu 5 jaar in. 4 jaar. En dat is het laatste stukje, want we hadden geen hout meer. Ik had er weinig ingekocht. En dat ligt nu klaar.
Dat ziet er wel zo mooi.
Maar ja. Ondertussen is de galerie loopt natuurlijk ook al sinds 2010. Ja. En dus die kronen liggen zo in de weg.
Ja.
Nu ja, dat komt wel.
Ja.
Maar jullie hebben dus dit jaar jubileum.
Dus ja, dat toch. 10 jaar bestaan.
Kan je daar ook nog iets
mee? Nee, daar zien we van af. Want we zitten in dubio met de galerie. Financieel kan niet meer uit. Ik leg veel te veel toe.
Ja.
Niet alleen in tijd hoor, maar ook financieel.
Ja.
En dat is zo jammer. En dat gaat mij. Ik heb wel de knoop doorgehakt van we zijn aan het herijken. We gaan de ruimtes denkelijk verhuren. En dan misschien 1 of 2 tentoons die we zelf organiseren. Maar we moeten een ander zakelijk plan. En dat telt ook een beetje mee hoor. Van, ik merk ook dat ik 71 ben.
Mm-hmm. Ja.
Ik heb nog heel veel veerkracht hoor, dat is er niet. Maar, de tentoonstellingen maken, en dat ligt ook aan mij.
Mm-hmm.
Ik doe plan een jaar van tevoren.
Ja.
3 tentoonstellingen doen we nu. We begonnen met 5. Nee, eerst met 6, toen met 5. We merkten na 2 of 3 jaar al dat die tentoonstelling begon in februari. Die koude maand, vroeg donker, stil de bezoek. Hè?
Ja.
En toen zijn we gezegd, we doen het niet, er werden 4. En nog 5 wel. En de tentoonstelling na 11 november, Sint Maarten, en 5 december. En donker, vroeg donker. Bezoek viel weg. En die kachel, die brand maar.
Ja,
precies. En we hebben gezegd, de bezoekers is eigenlijk het ergste. Als dat niet komt, dan zitten we hier met z'n. Nicky past 2 uur op, en we zijn open van 1 tot 5. En ik pas 2 uur op.
Ja.
En als er niemand komt, dan zit je hier.
Ja.
Je kunt wel lezen en zo, maar
het
is niet leuk.
Nee.
Toen hebben ze, we gaan terug naar 4. En toen is het gewoon terug naar 3. Ja. Omdat ik te zorg tijdens stof.
Ja.
Ja.
En dan wil dat voor mijn eigen werk opkomen.
Ja. Ja.
Zullen we even pauze houden? Dan gaan we zo verder hebben het over de tentoonstellingen.
Ja.
Dat is eigenlijk weer een nieuwe.
Ja, dat zijn in de bedrijf weer 3 poten. Hè?
Ja.
Bart Aardbos Opslag, Bart Aardbos Galerie en Bart Aardbos Kunst.
Ja.
Meulmakerij.
Ja. Ja. Nou, dan gaan we na de break gaan we deze oppakken.
Hoeveel tijd heb je zelf?
We zijn al anderhalf uur aan het praten. Precies 1,5 uur zijn we aan het praten.
We hebben vandaag Leila naar de BSO.
Ja.
Ja. Dus. Moeten we het eten maken?
Nou, we hebben hier nog.
Jij luncht warm?
Nou, hangt van af. Meestal eet ik wat van gisteren over is.
Oh ja. Dat is vaak het lekkerste.
Klietjes, hè?
Dan is het lekker.
Nou, klietjes, ik weet het niet. Ik heb 1 hobby. Dat is eten maken.
Ja.
Dat is eigenlijk, maar het is geen hobby hoor, maar het is gewoon lekker. Ja, dat is heel belangrijk.
Ik laat hem gewoon even aanstaan, maar dit is wel, zijn wel hele leuke gesprekken.
Dat kan ik me nog wel herinneren, dat Annika vertelde dat wat jullie in de regio hebben genoten.
Oh ja, als je moet even die doen, dan kun je...
Even de benen.
Ik heb een bolletje bok. Wat heb je nog aan het doen? Dat is een heel leuk is, meneer Sabine. Nikki is echt een blandaar.
Ja.
Echt een blandaar. Okay, en ik ben een totok of een energie.
Nee, je bent een Indo-Puti, heb ik begrepen.
Indo-Puti, ja.
Dat is wel mooi gezegd. Ja.
Dat is, ook... ik ben de meeste Indische na mijn vader, van ons vijven. En maar ik had een oud-tante, zus van mijn oma. Oh, die was ook helemaal dol op mij. Ten eerste leek ik op haar overgrootvader. Maar ook dat ik naarmate ik langer uit huis was, ik steeds Indischer werd voor haar.
Ja.
Zij is in de 80 geworden. En ze woonde in Heerde, dus ik kom niet zo vaak bij haar. Maar die
woont zij in Heerde?
In Heerde.
Heerde, ja, daar komt Jan Daan vandaan. Oh, ja, daar is hij geboren.
Ja. Wat leuk. Ja. Nou, toen Nikki en ik gingen samenwonen, van ze vond het lekker eten en zo. En zij is heel goed in taarten bakken en toetjes maken en dat soort dingen. Maar omdat ik natuurlijk heel veel, ik heb hier natuurlijk gewoon met dat klussen, het verbouwen, dat was echt een baan.
Ja.
Dus, ik kan niet anders zeggen.
Nee.
Dan in eigen beheer. En Nikki vroeg wel eens kun je dan van de reis van gisteren, maak je nasi koeren? Je hebt het helemaal nooit gedaan. En ja, dat kan je wel. Nou, nee, niet dus, maar... en, nou, probeer.
Ja.
Nee, weet je wat? Dan is het met sambalboontjes nog.
Oh ja.
Sambalboontjes. Nou, de eerste keer, ja... Ja, het is sambal, het zit...
Neem even een...
Ja, kijk, natuurlijk. En het klopte wel, het klopte niet. En de tweede, derde keer komt de keuken binnen. Ze zegt, jezus, eruit naar thuis.
Want die kookten er bij jou thuis, jouw moeder?
Ja, mijn moeder en mijn vader. Ja.
Want zij hebben dus ook in Indonesië
ja,
ook zelf...
Ja, mijn moeder kookt niet zo goed. En dat heeft misschien ook wel te maken dat ze... Ik zou gewoon niet van eten maken hield. Kan hè?
Ja, kan.
En mijn vader die vond het heerlijk om te komen. Ja, die had natuurlijk gewoon zijn baan. En die was soms al 3-4 weken weg omdat hij op oefening was.
Mm-hmm.
Of in het ziekenhuis lag. Dat gebeurde ook veel. Ja, die daar was het ook zo leuk toen ik hier kon wonen. En gelijk, paf. De eerste maand, ik had elke dag alleen maar in eten. Maar mijn moeder die deed natuurlijk ook, wat is het ook alweer, wat zei je van het laatst? Aardappelschoentenvlees.
Mm-hmm. Ja, dat is de standaard.
En ik heb nooit een aardappels gehaald, behalve gebakken.
Ja.
en tegenwoordig ook wat puree, maar dat moet wel onder de grill of in de oven. en door mijn smaak, dat is wel heel breed. Want het is zoveel lekker eten.
Mm-hmm.
Maar ik moet je wel zeggen, als Nikki 3-4 dagen, laat maar zeggen, Nederlands-achtig eten heeft gemaakt, dan ze kan het steeds beter.
Dan maar in.
Oh, zo'n pandancake van haar, jongen.
Oh ja?
Oh!
Maar maak jij dus Indische hapjes ook?
Voor openingen altijd.
Ja?
Dat kan ik nu gewoon anderhalve laten.
Oh, echt?
En dan zeg ik, ze moet wel vragen. We moeten er ook weer in. Nou, ik doe maar één gin en begin daarmee en dan dit en dan dat. Er is geen zout vergeten.
Nee.
Ja, we hebben hier klanten, of we hebben bezoekers. Er zijn sommige mensen die komen even de opening.
Ik kan misschien voor de hapjes.
Ik krijg ook een bakje mee. Hoor.
Ja, maar, dat is grappig, want dat zie ik wel bij heel veel echtgenoten van de Indische mensen die dan langzamerhand steeds Indischer worden.
Ja.
Op een of andere manier.
Ja.
Nou, wist ik
bij mijn stiefvader ook.
Ja. Je had ook wel eens gezegd, van, waar heb je eigenlijk een Indische man of een Indische vrouw? Je bent biseksueel. En dat weet ik niet. Ja, degene die ik graag wil, die is dood. Linda de Winter. Linda de Winter. Die heb ik opgezocht. En als ze nog leeft, ik ga met haar praten. Maar, ja, die woonde verderop bij ons in de straat. En,
dat was jouw grote liefde? Of?
Ja, terugkijkend wel. Ja. Ja.
In Zwolle? Of in
Hattem. In Hattem. En ik had ook een vaste vriend. En daar heb ik heel lang echt... Daar droomde ik zo vaak van. het is wel een koena koena. Maar en er was een periode. En er was steeds wat. Alles maar. Aan eens te doen. Ben ik gaan zoeken op internet, vind ik iemand die hem kende. Was in die tijd was die overleden.
Hmm.
Ja, spannend hoor.
Ja, hè?
Ja, ja. Ja, dat is echt gek. Ik wil er niet aan toegeven, maar dat heb ik blijkbaar dus al vanaf kind aan te hebben. Zo ontzettend sensitief voor wat er gebeurt om me heen.
Mm-hmm. Ja.
Mm-hmm.
En dat is in dit pand ook. Hier is een stilteplek. Het is heel stil hier, hè?
Ja.
Je hebt geen buiten meer. Het is hier heel vredig.
Ja.
Ja.
En toen we dit kochten, we hadden allebei vreselijk last van. Er is heel veel gebeurd hier, in het voorhuis met name.
Ja.
We hebben 3 keer het bed verplaatst.
Oh joh.
Dus,
maar heeft Annika dat ook dan? Of
ja,
is dat vooral
je? Maar die raakt ook natuurlijk beïnvloed.
Ja, precies, maar dat bedoel ik. Dat
is het bed verplaatst?
Op een of andere manier...
Nou, is dat 3 keer in 1 nacht verplaatst?
Nee. Als je zo'n kamer hebt, zo. Eerst stond het net hier. En ik sliep daar zo buitengewoon onrustig. En ik heb 2 keer visioen gehad. Daar hing een man in het alkoof.
Oh, ja.
Er hing een man in het alkoof.
Ja.
En er was meneer Bos, was er ook nog bij. Dat is een bewoner die hier gezeten. Meneer Bos kwam steeds dingen doen. En toen hebben we hulp gevraagd. Ja. Niet van een doekoen of zo, maar via de stiefvader van Nicky. Zijn dus wat we doen. Gewoon aanvaren en zeggen, hij mag er wel zijn,
ja.
Maar hij moet niet lastig doen. Nou, dat heeft geholpen. En goed, maar ik bleef vasthouden. En toen was het even staan. Die stiefvader heet Henk. En die kan wel met mensen. En die gaat staan.
Oh, ja. Is goed.
En die mag ik de polsen, ontspannen. Die ging tellen. En die voelde aan schokjes. En toen werd hij stiller en stiller. 17. Je hebt 17 mensen om je heen. Die niet leven.
En dan krijg je het warm van.
Kippenvel. 17. En dat gaat heel ver. Alleen maar van hier.
Van jouw eigen lijf of van hier?
Van hier.
Van hier.
Alleen maar, we stonden in de keuken. Van hier.
Oh, ja, ja.
Nou, en een andere keer met de tentoonstelling. George Bloom, de kunstenaar, die had gevraagd, mag ik hier een werk plaatsen? Ik zei, dat mag ik wel. Hier ligt nog heel veel tekening. Het werk van Erik de Bos. Dus mag ik eerst op de grond gaan liggen? Ik zei, dat is goed gaan liggen. En ze ging daar liggen, precies die grens. En er gebeurde wat met hem.
Ja.
Er gebeurde wat met hem. Heel apart.
Ja?
En toen zei ze, nou, dat weet ik niet hoor.
Voelde niet goed.
Ja, heel goed. Voelde heel goed.
Oh, maar ze gingen
weer gaan
voelen
op de
tafel.
Ja, lekker goed. Ja. En Edwin en ik hebben samen op een keer gehad. Stonden hier te praten. En ze zeiden, Edwin is bijna gelijk met de moeten niet staan. Ze zijn hier gestaan, dus over.
Ja.
Ja,
dat is mooi. Dat is,
Ja, bijzonder, hè?
Dat is bijzonder, ja.
Kijk, en
dat is een ander zin, een bepaald zintuig wat je dan...
Ja.
Een fijnstoffelijke wereld.
En ik ben tegen de grenzen aangelopen van mijn opvoeding. Hè. Is dat naar buiten gekomen. Mm-hmm. Nou, en daar kwam ik niet uit. Het is een groot stap geweest, therapie gezocht. Daar had ik van geleerd van met die scheiding. Je moet hulp vragen. En dat is heel moeilijk.
Ja.
Als je gewend bent je eigen boontjes te lossen. Mm-hmm. Nou ja, dat gedaan. En dat is ook weer samengevallen met Nikki. Want het ging niet heel goed tussen ons tweeën. Toen we hier kwamen wonen naar het post. Het was niet ernstig. Maar we moeten erover praten. Want dat is de oplossing. Maar hoe? Ja. We moeten het niet met z'n tweeën doen. We moeten hulp hebben. Enfin, zij zit op de laptop naam te zoeken. En ik kwam net de keuken binnen. Ze zei, Bart, ik heb hier iemand gevonden die ons misschien wel kan hebben. Die doet hetzelfde als die stiefvader. En die is ook wat breder. Die doet ook mediation en dergelijke. Oh, waar woont ze dan? Hier vlakbij en bij je. Oh, is goed, dat is wel lekker. Gewoon de fiets of met de auto. Enfin, hoe heet ze? Ze heet Caroline. En verder, de Gruiter. Ze zegt, dat kan niet. Hoe? De Gruiter met UY? Ja? Nee. Echt waar? Weet je wel, zien. Nee, nou, dat lijkt niet, maar... haar broer, die kwam hier al jarenlang als tentoonstellingsbezoeker. Die nam zijn vader en eerst zijn vader mee. En dat klikte gelijk in zijn familie.
Ja.
Dat heb je toch, hè? Ja, ik kan bij mij niet zien, maar ik heb een foefje. Toen kwam de moeder ook nog mee. En dan drie jaar later, die zus, die therapie geeft.
Ja.
Nou, wij erheen, één gesprek gehad. Zij eerst een gesprek met Tiki, een gesprek met mij. En toen was het liedjes. Probleem opgelost.
Zo
eigenlijk. Ja, echt. Ja. En toen zei zij tegen mij, ja, misschien is er al veel meer aan de hand.
Nou, interessant. Zullen we weer aanzetten?
Ja, hij draait.
Oké.
Okay. Ja. Wat bedoel je? Nou, wat je vertelt in dat voorgesprek. En dat is precies zo wat ik zelf heb meegemaakt. Dus dat kunnen we overslaan.
Ja.
Want ik weet waar je het over hebt. Ja. Samengevat, hè?
Ja.
En dat is waar, hoor.
Ja.
En toen dacht ik, dat is goed, daar moet ik wel over nadenken. Dan moet ik even overkijken, want ik ga toch een therapie zeggen.
Ja, het heeft ook
een... Wil wel,
ja.
Maar
ja.
Kan niet.
Ja, goed. Ja.
Dus hoe doe je dat?
Soort van,
Ja. Nou, heb ik ja gezegd en heeft ze natuurlijk gaan helpen. Ja.
Hoe oud was je toen?
Dat was 2015 en 2016, ja. Dan heb ik eigenlijk een power kon gevraagd, zo vaak mogelijk.
Ja.
Twee uur per keer. Veel schrijven erover, dat kan ik wel.
Ja.
Dat vond ze ook heel prettig. Maar het is wel spectaculair, hoor. Even back to the roots.
Ja.
En hoe? Nou, ik kan dat alleen maar aanbevelen.
Ja. Ja. Maar want zij is geen reguliere therapeut als psycholoog?
Ze heeft wel een lichtnummer, weet je wel.
Ja.
Ze is wel geregistreerd, maar ze valt...
Wat is haar expertise dan?
Ze is wel psychotherapeute. Mm-hmm. En ze is ook in dat opzicht doet ze ook binnen wat dan, laten we zeggen, wat een psycholoog ook doet. Mm-hmm. Maar ze heeft niet een universitaire studie of zo gedaan, maar ze is zo ongelooflijk getraind. En ze doet al heel lang.
Ja.
En ze heeft ook hele poos. Haar vader heeft ook voor Pelita gewerkt, zeg je dat?
Ja.
Yeah.
Ja.
En die heeft ook Japan reizen gemaakt met mensen, want die vader heeft ook in kamp gezeten en zo.
Ja.
En dat wist ik toen niet van tevoren, maar toen het naar boven kwam, het is echt, je hoeft niet door iets heen, wat nu ook een beetje speelt met de Black Lives Matter.
Ja.
Je hoeft niet het hele verhaal eerst uit te leggen.
Nee.
Je hoeft eigenlijk niks uit te leggen. Nou ja, en zei, nee, je hoeft niet meer gegaan. Ik vond het geweldig.
Ja, maar mooi dat je daar klaar voor bent en dat je jezelf helemaal je ziel open stelt.
Ja, dat is al gebeurd, Jan Daan. Ja. Ja. Ja, want het ging zover door dat graven, zo heel diep gaan, YouTube, hè, het, dingen opzoeken. Ja. En ik heb ook iets met boten.
En, diep zeeduiken.
Nee, dat niet. Nee, maar, hoe zeg ik dat? Ik was met dat werk bezig en naar die boot aan het zoeken. Naar een goede afbeelding die ook een beetje kon vergroten. Naar de YouTube, naar schepen kijken.
Ja.
Nou, en ik dacht, ik moet daar een installatie mee bouwen. Iets met boot. Echt, hier, dat kan hier wel. Scheepstoeter. Je horen.
Oh ja.
Het is wel een heel persoonlijk verhaal dat me komt, maar die op YouTube voor ik in de woonwerkruimte. Het is aan een zoekerbox. Ik vond op een filmpje van een man die in een scheepvaart had gezeten en was in Frankrijk en die bouwde scheepstoeters op aanhanger met een compressor erachter. En die ging bij een dal, ergens in Noord-Frankrijk, ging die toeters aanproberen. Had hij er 4, 5 naast elkaar. Oh, zo, helemaal zo. En het geluid steeds harder. En Nicky kon ook in de keel.
Ja.
Yeah.
Nicky die komt uit de keuken, want die dacht van, wat is dit? Het is een huis. Wat gebeurt? Want dan rijdt hij heel vaak over de Eemshaven weg. Als we buiten zijn, horen dat, hè.
Ja.
De ruiten, er rijdt een vrachtwagen en die chauffeur is een ander gewoon kennelijk aan die kant. En die doet dan pom, pom, pom.
Oh, even een toeter.
En Nicky dacht dat die scheepstoeter, dat die jongen was, maar hij is nou in de buurt. Dit is een huis. En die zit me achter dat scherm, helemaal. Ik wist niet eens dat ik aan het huilen was. Wat is het? Die toeter. Dat is die boot. Toen wij uit Surabaya vertrokken. Dat is niet mijn eerste herinnering, want die is nog even eerder, maar die elke keer als ik het hoor, en nu ook in
Koffertaal,
wij in Surabaya in de haven, ligt net een veerschip naar Sulawesi, die ligt onder stoom. Ja. En die toetert. Ja, ik wil die reis.
Want je was 2 jaar toen.
Ja, toen had je
zo,
imprinting.
Ongelooflijk.
Ja.
En was dat schip is natuurlijk, want dat voer dan van Surabaya, dat is Tanjung Priok, en die vaart dan naar Tanjung Priok, dat is naar Jakarta, en van Jakarta naar Singapore, en van Singapore naar Colombo, en van Colombo naar Bombay, dus ja. Mumbai nu,
ja.
En van Mumbai naar Aden Aden, van Aden Aden naar Port Said, van Port Said naar Genua, van Port Said naar Gibraltar. Dus die scheepstoeter,
die hoorde je
alleen maar die toeter, steeds. Ja. En dat is natuurlijk heel in hard, want je hebt die volgens die staan op dek.
Ja.
En, want die boot was propvol met zieken en gewonden en families die wat hadden. En het is echt waar, hoor. Het is als ik het ook in een film hoor, is een Amerikaanse groep, dan ben ik even de naam kwijt, die beginnen een nummer met een mistboei. En dat is echt, sinds ik dat weet, of ondergaan heb en doorstaan heb, is niet te geloven.
Ja, mooi. Is dat je dus door die
therapie. Maar kwam dat door de,
dat kwam door die therapie.
Kwam door die therapie.
Ja, precies, dus je bent dus
we gaan zoeken en door de Caroline is er zoveel naar boven gekomen. Waar ik toch alleen maar blij mee ben, want daar kan ik wel wat mee.
Ja, heel belangrijk om kunstenaar.
Ja, zegt is echt, voor een deel zit het natuurlijk ook in mijn werk, maar dat is niet aanwijzbaar.
Nee.
Want veel van het werk is ontstaan voor die therapie al. Maar dat schuift zo mooi in elkaar.
Ja.
En met die scheepstoeter was in diezelfde tijd. Was er een moment of teruggaan in. Ik heb wel herinneringen aan dat we Nederland zijn. Daar heb ik wel herinneringen aan. Die scheepstoet is dan. een andere, hè, die toch duurde iets van 6 weken toen. En we zijn, geloof ik, in november vertrokken en begin 1951 aangekomen. Want het is, die boot heeft maar 3 keer heen en weer gegaan tussen Nederland en Indonesië. En in het ziekenhuis is ook iets met mij gebeurd. Niet alleen door het verwisselen, maar in het ziekenhuis. Nu krijg je een prikje. Hè?
Vaccinatie.
In je huur. Maar dat was niet, was sinds de jaren 70, dat heb ik uitgezocht. Want de vrouw van die heeft het winkel die hier ook gewerkt heeft, die is vroedvrouw. Die zei, nee, zo lang is die huurprik er nog niet. Nee. Ik wou niet huilen als kind.
Dus je moet toen je klappen, net geboren wordt.
Toen je, of klappen, of je wordt, dat je moet ademen gaan. Ja. Het zelf ademen. Ja. Toen hebben ze mij geprikt.
Oh.
In mijn been of in mijn hiel. We zaten een keer voor.
Op je baby, kan je een klein babytje was.
Ja. Dat is een deductie, hè? Moet ik er wel bij zeggen. Maar ja. Op een gegeven moment gebeurt iets. Dit gaat niet meer over ondernemerschap, maar het heeft er wel mee te maken, natuurlijk.
Ja, maar dat is. Word je ondernemer? Ja.
Nou, dit, uiteindelijk heeft het mij natuurlijk wel gevormd.
Precies. Ja.
We zaten te kletsen, Nick en ik aan tafel. En ik hou mijn voet. Dat is heel erg. Ik was heel koud. Ik ben helemaal bleek. Ik zei, ja, maar dat is in het jaar na, kan ik niet zeggen, ongeveer in die tijd. Dat kan niet. Mm. Dat kan je toch niet herinneren? Jawel. Dat kan wel. Dat is de allereerste ervaring. Als je zo klein bent en ik wou niet drinken, ik wou niet huilen. Hè, door aanhalen dus. En dan krijg je een klap. Of als het nog niet werkt, een prik.
Ja.
En ben je daar zelf achter gekomen of heeft jouw moeder dat verteld?
Nee, want die kan het niet meer vertellen. Hè? Nee, het is deductie.
Ja.
Deductie.
Maar is dat, doe je dat dan zelf of is dat onder begeleiding van...
Nee, dat heb ik zelf. Nee, want ik kon als jongen ook al graven, maar wou niks mee te maken hebben. Want dat zie je ook van anderen, hè? Mm-hmm. En dat wil ik helemaal niet.
Nee. Dus dat je dan echt gaat inkeren.
Je moet me nog inhouden van als ik iets lees of nou ja, weet je, dat kan, hè? Ook kun je op afstand, kun je dingen naar je toe krijgen. Mm-hmm. Dus dat, nee, niet gaan vragen of het zo is, want mensen schrikken zich dood. Mm-hmm. Ja, dat voelt die Caroline ook. Van, zou je dat willen gebruiken? Nee, dat wil ik niet gebruiken. Ja. Want dan heb ik er dat weer bij.
Ja.
Mooi hoor.
Ja. Maar je wist jij dat jij al, dat jij dus altijd al wist je dat soort, nou ja, vaardigheden, zou ik maar zeggen, hebt.
Ja.
Maar pas eigenlijk sinds die therapie dat je dat dan durft aan te kijken of te erkennen van oké, dit hoort ook bij mij.
Ja.
Ja.
En dan krijg je ook om me heen te horen ook van dat even denk het aan toen met school, want daar zit je natuurlijk altijd in een keurslijf. Als je door ondeugend te zijn, kattenkwaad, dat is ook een manier van vluchten. Hè?
Ja.
Want als je
afleiding
alleen om je heen ziet, of er nou is van een arme jongen verderop in het dorp of in de straat, of er is een ernstig ongeluk gebeurd, is vluchten. Kan ook, maar als je dingen ziet aankomen, kun je ook. Van afstappen, van weggaan.
Ja.
En dat begrijp ik nu dat ik dat veel vaker heb gedaan.
Ja.
Ook bijvoorbeeld, dat is na verloop van tijd, vriendschappen duurden. Ik maak heel makkelijk vrienden, of ik kan beter zeggen kennissen. Want een vriendschap is vaak langer dan een paar maanden of een paar jaar.
Ja.
Mm-hmm. En dat zie ik nu ook al. Ik heb eigenlijk geen jeugd, geen vrienden met mijn jeugd. Geen vrienden van de academie. En Eva Winkel die hier gewerkt heeft, die is door, pas na een lange tijd, is dat weer gaan bloeien. Ja. Het is een hele lange periode, wat mensen niet zien.
Ja.
Veel relaties gehad, weet je wel?
Ja. Dus mensen komen en zijn weer gegaan.
Ja.
En, maar heb je daar dan bewust voor gekozen, bedoel je dat?
Nee, dat ging. Dus niet altijd even prettig, maar zo liep het.
Ja, ja.
Want dit moet je wel zeggen, waar ik altijd moeite mee heb gehad, en dus gelukkig is dat wel inzet van de ouderdom. Ik wilde me nooit eigenlijk vastleggen.
Ja.
Een relatie is, hoeft geen vastlegger te zijn. En dat heb ik wel. Mijn eerste lange relatie was toch 26 jaar, 25 jaar. Ja. En met Nieke, die ken ik 30 jaar. En we wonen 14 jaar samen.
Ja.
Dat kun je best lang noemen. Maar daarvoor, voordat ik, mijn eerste, de Ankie heet ze, ontmoette, was altijd vluchtig.
Ja.
Altijd vluchtig. Ja.
Ja.
Maar dat heeft natuurlijk te maken ook met de geschiedenis.
Ja,
zeker. Ja.
Ja.
Ja. Ik denk
het
ook
ontworteld
als je...
zijn, misschien. Het ontworteld zijn.
Ontworteld, ja. Ja, maar mijn broer is daar echt tegen aangelopen. Die is van therapie naar therapie gesleept. Met name door zijn vrouw. Maar die heeft een einde aan gemaakt omdat hij het niet meer kon dragen. Die is zo'n zware depressies.
Oh ja.
Ik woon nog daar, een ander boerderij zou zeggen. Ik kan je niet helpen, maar ik wil je wel helpen. Ja. Ik heb dezelfde opvoeding gehad. En toen zei ik, ik zit eigenlijk met precies hetzelfde probleem, maar ik heb het anders opgepakt.
Ja.
Ik ga er niet in zitten.
Nee.
Nee.
Ik gebruik het, maar ik ga er niet in zitten.
Nee.
En dat kon hij niet. En mijn zus wilde niks van weten. Nou, dat is best.
Ja.
Het is wel herkenbaar. Hij is ook de eerste, de broer.
Ja, dat is de eerste.
Ja. De tweede kan het ook wat makkelijker van zich af laten glijden.
Ja, zeker. Ja. Ja, want als je kijkt naar mijn broer 1947 in Bandung, dat was een spannende tijd hoor.
Ja.
De eerste conditionele actie.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, goed, in 1949 was het natuurlijk ook nog steeds wel een gevaarlijke
tijd. Ze hebben in deze schrijver, die heeft dat schitterend met zijn naam niet op mijn hoofd.
Anantatur?
Ja, die ook. Ja, nee, die ook. Nee, dat is een jonge schrijver. Het is wel fictie, maar er is guerrilla geweest in Indonesië tot begin jaren 60. Dus altijd, Aceh is er nog een heel goed voorbeeld van. Er is altijd onrustig, maar op jaren zelf, aan de oostgrond.
Ja.
En dat soort dingen. Het is een waanzinnig groot land zo.
Ja, maar Java is zo enorm. Ja.
Oh ja. Ik heb nog wel eens over. Ik heb niet vaak spijt, maar ik had daar moeder gaan wonen. In 1980 al. Ik was bezig met Bahasa. Samen met Anki. Dat werd zo vreselijk slecht gegeven. Door zon, iemand die heel lang in Nieuw-Guinea zit, maar het is zo slecht gegeven. Dat is gewoon triest.
Jammer.
Ja. En toen hadden we in 1986 gaan erheen en het ging niet door, ik weet niet meer waarom. Oh, je had geen geld voor de reis. Oh, ja. Nu vlieg je er even heen, hè, tussen aanhalingstekens.
Ja.
En ik vind het wel lang, in het vliegtuig.
Te lang, ja.
Ja.
Jouw oom zegt ook, jammer dat het niet 3 uurtjes
voor
de bus naar Jogja is.
Hij belde mij laatst een keer op. Melis, ik droomde van dat ik met de bus naar Jogja was gegaan.
Oh ja.
2 uur in de bus.
Ja, wij zaten toen bij hadden, ik heb voor het eerst in mijn leven, ik heb ook nooit een reis geboekt. Hè. Ben naar Afrika gegaan met vrienden, met auto's verkopen door de woestijn heen. Dat is toen wel een soort plan, want het gaat om terug te komen, dat kan ook nog. Maar vakantieboeken, reisboeken, nee hoor, de mensen zo. Weet je al wat je doet in maart? Weet je al, vraag ze dat in maart, wat bedoel je met maart? Dus een oud-tante in Engeland is al jaren, daar ben ik jaren naar heen gegaan, tot zij ook ging, mijn zus, ik ga niet meer.
Oh ja, toen was het niet meer de...
Nee, die neemt alles over. Dat is heel lastig. Dat moet niet te lang in de buurt zitten.
Blijven hangen, nee.
Een reisboek. Toen we Nick en ik de knoren door, we gaan naar Indonesië. Dus na de therapie is eigenlijk een mooie afsluiting tussen aanhalingstekens. Want het maakt meer open.
Eigenlijk begint de reis dan pas dan.
Ja.
Mooi is dat.
Wij vieren Moesel en een vriend die ook geëxposeerd had, die Antarion is een hartstikke leuk, piepklein reisbureau. En dat was van twee mannen en een vrouw in Amsterdam. De een die zat dan met zijn vrouw in Jokja, in Villa Sambal heet hun pension. En dan zat die andere man hier. En dan ging die andere man een half jaar naar Jokja.
En dan kwam
zij hier. Ja, ja. En ondertussen zijn vrouw is Javaanse van die ene. En die andere die dan alleen was, die heeft boeken geschreven, wandelboeken. Korte reisboeken, dat is binnen, nou, met de bus naar van Borobudur, het dorpje Borobudur, dan jog je met de bus.
Ja. Oh ja.
En zo, zulke dingen.
Ja.
Nou, wij zaten bij de Borobudur, want dat moest van, we gingen naar Antarien en zei hij, die man, dat was een echte Nederlander, en die man met zijn vrouw, die zat in Java, die dacht, nou, die wil gewoon, wij hebben dus een echtpaar dat een reis wil maken. Zei, nou, ik zit hier al met een doel. Ik ben dus ook schor. Ik ben daar geboren. Oh, gelijk gaat alles weg.
Ja. Wat is het? Ja, dan gaat het
maken. Ik begreep het. Ja, we kunnen alles regelen voor je. En behalve, dat was het ook weer, treinreis. Dat kwam waar ze niet zo goed in. Want ik wilde wel met de trein van Jakarta naar Surabaya. Maar daar is het, kun je beter doen als je daar een keer geweest bent.
Ja, zo lang.
Ja, nou, dat afgezien daarvan. Je moet wel dingen doen, hè?
Ja.
Die zij ook kunnen doen.
Ja.
Enfin, die boekte en zei, willen jullie dit doen? Willen jullie Nederland niet die toeristische highlights? Niet meer se. Dat boerenbedoel, dat moet.
Ja.
Dat moet. En zeker wat jij al vertelde. Dat moet. Mm-hmm. Dan valt er wat samen. Daar had ik gelijk in. We hebben een week geboekt. We hadden 4 weken. Nou, eerst naar Surabaya en toen in Surabaya kreeg een taxichauffeur die ons zou rondrijden. Want in Surabaya wil geen taxichauffeur. Alles lopen of een taxi daar.
Ja.
En Niki houdt van lopen, ik hou van lopen. Het is een stad, hè, waar je nooit bent geweest. Moet je lopen.
Ja.
Mm-hmm.
Dan zie je een stad. Wij komen daar op Plaza Borobudur, zitten net buiten de campo. Er zijn wat bungalowtjes gebouwd. Het is van een Indische Belg, dat is ook wel leuk, met een plak Vlaams accent, maar die al heel lang woont, dus dat is alleen maar Jokja Javaans, met het personeel. Maar omdat we langer bleven, ontstaat er een ander. Je zag s'morgens busje, s'avonds om 1 uur, was het nog licht, 7, 5 uur, busje met 10 mensen, gaan daar eten, gaan slapen, s'morgens gaat het busje om 6 uur weer weg.
Ja.
Die doen zo'n tocht.
Ja.
En dat wij bleven. En daar kregen we ook dus een ervaring. We waren al in Surabaya geweest. Ons huis in Surabaya stond toen op de rand van de bebouwing van de stad. En aan de andere kant van de weg waren de Sawa's.
Ah, ja.
En dat huisje dat wij hadden gekregen stond aan de rand van die 4 bungalows op een rijtje. En daar waren de boeren aan het werk.
Ja.
En daar heb ik steeds een droom over, daar kom ik erop.
Ja.
Wat jij net zei. Ik had daar moeten gaan wonen, want het is gewoon net, dat is dat stomme geheugen.
Ja.
Iets is er geweest.
Ja.
Van, aan de rand van het dorp wonen.
Ja.
Met Sarah's. Maar ik wil het niet hoor.
Nee, maar anders is het al gebeurd.
Ja.
Maar het zijn wel die mooie toevalligheden. Nou, het is dus niet toevallig, maar...
Wat ik nu allemaal aan het vertellen ben, dat heeft ook met die tentoonstelling te maken.
Ja.
Toen wij open gingen, in 2010, we zijn gewoon open gegaan, hebben geen rugwijn aangegeven. Ik heb collega's die ik al lang kende gevraagd. En er was Robert van Westendorp, was er één van. Die had prachtige portretten, die heeft in de zware gevallen van psychiatrie gewerkt als verpleegkundige. Die had op de academie gezeten, maar die kreeg, weet je wel, trouwe kinderen, geld verdienen, moest dus werk zoeken. En die is weer gaan schilderen toen hij ontslag had genomen. Schitterend werk. Met 9 anderen en mijn eigen werk. En het jaar Robert gevraagd voor zijn eigen werk. En ik ken hem via solliciteiten en ik had hem al eens gevraagd. Ik zei, Robert, heb je Indisch bloed? Zo. Ja, zei hij. Maar daar wou ik niet over praten.
Oh.
Maar ik leerde hem beter kennen. Ja, hoe heet je reist? Ja, met een lepel. Strikvraag.
Ja.
En jij dan? Waarom vraag je dat eigenlijk zo? Ja, nou ja, ik dacht bij jou al vanaf de eerste keer dat je zelf, dat is wat mee. Maar de,
dat ja. Is jouw foefje.
Wat zeg je?
Was dat jouw foefje?
Een foefje.
Ja, hè?
Ja, een foefje.
Ja, dat had je eerder gezien.
En dit en dat, weet je wel, zo'n van die dingen. Nou, dat klikte wel. Mm-hmm. Maar nog niet aan die tentoonstelling, denk ik. En het derde jaar, dus dat is dan 2013. Ach, nee. Er zijn toch wel steeds mensen bij die dezelfde achtergrond hebben. Daar moet je wat mee doen. Want hadden een speerpunt, doe, met deze tentoonstelling hier. Kunstenaars van 50 jaar ouder, want die hebben vaak vallen die in een gat. Jong en fris is in de kunstwereld heel belangrijk. En ze krijgen minder tentoonstelling, komen niet meer namelijk voor beurzen of wat dan ook, want dat is maar vaak tot 35 jaar. Ja. Dat weet ik uit mijn eigen praktijk als adviseur. Dus ik weet dat. Nou, 50 plus. En kunstenaars zijn dan langer bezig.
Ja.
Want ze moeten wel kunnen aantonen, en dat zijn onze selectiecriteria geweest, die zijn behoorlijk streng. Je moet altijd ontwikkeling zijn in het oeuvre. Ja. Dat maakt een speerpunt voor de tentoonstelling. Dat was al toen we dat plan hadden bedacht dat dit de galerie moest worden. Ja. Maar dat zie je wel hoe dat groeit. Ja. We gaan niet speciaal op richten. Nee. Maar doordat dat Robert, Edwin Bos en nog wat van die lui, die hebben allemaal hetzelfde achtergrond.
Ja.
Twee speerpunten.
Ja.
Indisch bloed of daar geboren zijn, of een band hebben door je werk, ja. Of door relatie, ja. Weet je wel, zo. Maar er moet een aanduidbaar moet. Ja. Dat is heel dringend. Ja. Er moet een aanwijzing zijn.
Ja,
ik
zou
het
zeggen.
Ben jullie ook?
Ja, mijn stiefpa is kunstenaar.
Jouw stiefvader?
Ja, hij is Nederlands, maar hij is getrouwd met mijn moeder.
Ja.
Of nee, eigenlijk zijn ze niet getrouwd trouwens. Nee. Maar al 30 jaar samen. Ja, dus hij heeft absoluut een band met Indonesië.
Ja, nou, en toen dachten we, ja, maar hoe gaan we dat inkleden? Want het is de eerste en tweede generatie is niet zo'n probleem. De derde generatie wordt iets moeilijker, want moet je ook leren kennen, vissen en zoeken. En de vierde generatie begint nu te komen. Enfin, dat resulteerde in, waar ligt die? Indo, Maluku, Totok, 1, 2, 3, 4... Generatie. En met 70 kunstenaars. Eén was dood. En je wilde niet geloven. Op de opening. Er was heel veel kunst. Hè? Heel veel kunst. Echt heel veel kunst. Van beelden tot plat. En een voorstelling. Okay. Nou, dachten we, ja, het is met 17 kunstenaars, dat komt natuurlijk, het is 5 per kunstenaar gemiddeld, plus onze eigen briefing. Nou, 100 mensen, want we hebben vaak tussen de 50 en 80 mensen op openingen, 35, 30 tot 80, 90. Hadden wel buffet, Indisch eten, Indisch buffet, daar. En van die schalen met...
Ja. Pitjes.
Pit, ja. En ik zat voor nog, ik doe altijd speechen uit mijn hoofd, maar ik zat voor, ik was hartstikke zenuwachtig. Echt hartstikke. Ik ben niet zenuwachtig. Ik kan een zaal van 600 meter kan ik aan. Dus dat heb ik gedaan. En in de Akerre, ook bij tentoonstellingen maken. Maar ik was zenuwachtig, want dit hoort bij mij.
Ja, dit is
het. Ja, precies.
En daardoor is dat in een stroomversnelling gekomen van die Indische kunstenaars uitnodigen, die 17 die. Nou, ik was voor, hè?
Ja.
Die gang waren daar.
Ja.
Hierachter.
Ja.
Ik waren daarom meer van in die hokken die daar zitten, hebben we bijgetrokken. Het is geen ruimte genoeg voor de 17 kunstenaars. Want Edwin en ik hebben het ingericht.
Ja.
En sommigen die hebben het hier zelf opgebouwd, Harm van Beeren bijvoorbeeld. Dat is een jonkie. Zeg je dat wat, jonkie? Als kind in een kamp gezeten.
Oh.
Oh, dat heet een jonkie?
Heet een jonkie, ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Nee, die term ken ik niet.
Ja. Nee.
Nee, ja, je kan ook draaien hoor. Dus,
ja. Nou, ja. Ik kom door die gang binnen. Ja. Ik had een nieuw pak aan. Van Hans Mooi, geloof ik. Die helaas doet er geen modelwerk meer. Kom je binnen en ik dacht al in de gang, het is hier druk. En ik dacht, had een act.
Oh ja?
Ja, ik ben oud, hè? Ik ben kaal, ja. Toen in 1980 wij naar Afrika gingen, met z'n vieren. Ik was de oudste van de vierde. Ik was de enige die Frans sprak. Nou, via Marokko, Algerije, Niger, zo naar Ghana toe.
Mooi.
En we werden een keer aangehouden aan het begin van Benin. Waar we gewoon gaan pitten langs de weg op een weidje. Zo, maar de volgende morgen stond daar een agent. We moesten ons melden als we klaar waren met ontbijt. Dus het was niet dwingend, niet zo erg. Maar hij zei, ik wil wel jullie paspoorten mee hebben. Ja, niet afgeven.
Nee.
Ja, wel gedaan.
Oh, ja.
Vertrouwen.
Ja.
Vertrouwen.
Ja.
Zodat je straks in het dorp komt, even bij mij melden. Dat is er. Goed, er stond een bankje. Dit is even een zijpaardje. Er stond een bankje met een tafeltje. Hij zat achter de tafel en een bankje voor. De jongste, die korte broek aan, een hoofd van een jongen. Dit was er even. Hij was wel, we waren wel met z'n vier. Die gaat zitten. Die man die werd boos.
Oh.
Meneer moet zitten. In het Frans, hè?
Ja.
Hij is oud.
Oh, ja.
En toen zei hij, lach, hij is oud. Ja, hij is oud. Hij zit.
Ja.
En dat hebben we op Java opgemerkt, hoor. Dan, ze dachten dat Nikki mijn dochter was.
Oh.
Oh ja.
Sommigen.
Ja. Ja.
En op Kondonver in Den Haag heeft ook een keer meegemaakt.
Ja, ja.
U en uw dochter. Dat is wel grappig, hè?
Ja.
Maar goed, ik had dus een act. Ik kom hier binnen, zo, door die gang. Ik heb mijn alles op. Zo. En ik kom in de hoek. Helemaal vol met mensen. Waren de 200.
Wow.
Dat heb ik niet verwacht.
Nee.
Dan denk ik aan de kant, aan de kant. Wat is dit? En er was echt van heel oude mensen tot heel jonge mensen. Er waren ook gezinnen hier. Nou, ik ben naar boven toe. Nou, nu alle gekheid op een stokje. Ik ga het nu openen. Nou, klaar.
Ja.
Maar het was echt helemaal heel. Het waren
onverwacht.
Mensen ontstoten. Frans Leidelmeijer was op iets van zo. Ja, en maar die kende ik al wat langer. Maar dat geeft niet. En dat is echt hoor. Ik heb nooit beseft, want dat is het hele verhaal in mijn hele leven. Het is je achtergrond, jongen.
Ja.
Ja.
En doe daar nou wat mee.
Ja.
Nou, dat is die tentoonstelling geworden.
Ja.
En daardoor hebben we nou, die tentoonstelling van het is Runter, die heb ik via gevonden. Roman Boonstra, die ken ik al heel lang als kunstenaar. En die met Jan Banning, Amando Ello en Geert Snoeien. En dat is een schot in de roos geweest, hoor.
Ja, hè?
Voor de onderneming. Ja, maar daar kregen we ook steeds geld voor als we het aanvoegen. Subsidies. Ja. Te weinig altijd, want het is natuurlijk altijd hetzelfde. Ja, en dat is dan, als het over die, wat was dat ook weer? Dromen,
doelen
en drijfveren. Nou, doelen en drijfveren lopen dan door elkaar heen.
Ja.
Ja, ja. Maar goed, de drijfveren is dan, nou ja, dan eigenlijk je achtergrond.
Ja, herkomst.
Ja.
Ja.
En ook, en dat las ik niet erin terug, maar proefde ik er wel uit, ook vrijheid.
Tijd?
Vrijheid.
Vrijheid, ja. Ja, echt. Echt.
Je eigen plan trekken, je eigen weggaan.
Ja. Ja, dat is een rode lijn in mijn hele leven.
Ja.
Dat klopt. Ja.
Ja. Ja. Zelfstandig zijn.
Ja. Ja, en ik had ook niet verwacht hoor, eerlijk gezegd, we hebben een hartstikke goed leven hier. We hebben ook een prachtige tuin. Dat is een beschermde tuin geworden, omdat wij, toen we hier kwamen wonen, dat heb ik verteld, hè, die mensen die hielden van round-up.
Dus, ja.
Dat maakt echt de bodem dood. En dan moet ik wel 3 tot 4 jaar rusten of niks meer doen. Je kunt toen nog wel planten, dat soort dingen doen.
Mm-hmm.
Dat het schijnt het helemaal afgebroken te zijn, dan is het weg uit de bodem.
Mm-hmm.
En mijn hoofdvak architectuurgeschiedenis, bij architectuur roep ik ook tuinen. En Mijn opa en oma hadden een mooie tuin in Hilversum. Dat hebben we, toen we naar Nederland kwamen, een paar maanden, ja, dat was eigenlijk recovering. Gewoon de reis op. En mijn vader was ziek, ik was ziek. Mm-hmm. Mijn broer was in orde, die was gezond. Die is dan niet naar de kleuterschool gegaan, nee, nog net niet. Maar tuinen, en in Zwolle heb je bij de IJsselbrug is, de oude IJsselbrug, en als je van Hattem komt, en Heerden natuurlijk. En,
hey.
Ja, ja dan was jij naar de wc.
Dan heb je het Engelse werk.
Ja.
Ja.
En ik weet niet hoe het Engelse werk, omdat dat misschien ook Engels wat gewerkt heb, maar het is een Engels landschapstuin.
Ah, ja.
En dat was toevallig de richting waarop ik voor een deel wil afstuderen. Engelse landschapstuinen.
Oh, ja.
En ik veel in Engeland hoor.
Ja.
Ja.
En hier heeft, ken je het begrip slingertoenen?
Slingertoenen?
Ja, slingertuin. Dat is de Groningse versie van de Engelse landschapstuin. Maar die zijn nogal, hoe zou je dat zeggen? Strak ontworpen. Dat is vaak niet, zijn niet zo groot. En hier heeft ook een slingertuin voorgelegen. Maar die was nogal netjes, de slingertuin die hier ooit gelegen. Maar die was weg, natuurlijk, toen wij het kochten. Maar er is één foto, op basis van één foto, dat er ook nog een priëel in de tuin stond voor. Een beetje kunnen of reconstrueren welke vorm die gehad moet hebben. Want die komt vaker terug hier in Groningen. Maar de bewoners van wie wij het kochten, die hadden ook al bomen geboord. En ik dacht, die gaan we niet ommaken, die gaan we gebruiken.
Mm-hmm.
En daar heb ik, ik moet wel zeggen, ik heb op basis van die slingertuin onze tuin ontworpen. Een landschapstuin op 5000 vierkante meter.
Zo.
Plus een moestuin. Ja, dat is natuurlijk wel, ze hebben klaag niet. Hè?
Ja.
Nou goed, wat bleek nou? Dat is een doel. Ja. Het gaat langzaam. Hè. Je moet de tijd hebben. En Niki wist wel van, die vertrouwt mij ook hoor, in dat opzicht echt. Nee, wacht maar. Over 2-3 jaar kun je het zien. Pas. Goed, toen we die tuin, de plan hadden bedacht, het hangt aan een kast aan de binnenkant van de deur, de basis. En Google Earth is ook mooi.
Nee, ik heb het inderdaad even opgezocht en je ziet heel mooi die tuin, die paadjes zo lopen.
Ja, het is
echt prachtig. Ja. Ik zou het graag nog even in het echt
en
willen.
Ons werd een cadeau in de schoot geworpen toen de buurman die hier de schuur naast nog heeft. De gracht was voor de helft gedempt en hij had grond nodig.
Okay.
Maar het was veel te veel. Zullen we het samen doen, zei hij. Dus wij en hij, gedeelde kosten. Ja, is goed, dat ben ik helemaal voor dat de gracht weer open gaat. En dat hoort bij het pand. En boven die bluswater.
Oh ja.
Dus dat ook mee. Nou, die gracht had zich verrekend. Dus er kwam 2 keer zoveel grond uit als hij dacht dat het al te veel was. Dus laten we dat. Nou, is ik een goed idee, Jan Abraham. Bult, die bult in de tuin. Als je, ben je wel eens op Veilema geweest? Veilemaborg?
Ja.
Nou, dat is een landschapstuin voor een deel.
Oh ja.
Met die hele lange zichtlijn.
Ja.
Dat is dan een aanpassing aan het. Aan de kavel geweest, dat is een kilometer,
ja.
Smal. En glooien horen in een landschapstuin. Glooien.
Ja.
Zoals door een plantsoen is.
Ja.
Dat is een Engelse landschapstuin. En waterpartijen.
Juist.
Nou ja, wat kan je nou 5000 meter? Dat kan je heel veel.
Ja.
We hebben een poel aan het graven, die grond van de Nabrand die over was, daar hebben we een bult van gemaakt in de voortuin. En die poel en die bult is dus contra. Noem je dat? Spiegelbeeld.
Ja.
In wezen. Die poel is wat te klein geworden, maar. Oh, zo lekker. En die tuin die heeft zich ontwikkeld tot wat er nu is. En dus dat wisten wij niet, totdat we die vergunning wilden hebben voor die windmolen die we in die maand niet kregen. Nieke zoeken, die zag opeens op het laatste bijlage van bestemming, nee, nieuwe bestemmingsplan gemeente Ten Boer was er toen nog. Onze ons pand is beeldbepaald. Oh, betekent dat? Nou, sowieso natuurlijk, maar de tuin is, en het water is met hoofdletter T en W. Dat betekent dat er niks aan mag gebeuren dan naar toestemming.
Oh.
Ja, dan heb je dus over particulier bezit. Maar goed, dat kan. Dat ja. kan. Daar heb ik op zich ook niet zo bezwaar in. Dan meld dat dan even van tevoren.
Ja.
Afijn, waar komt het op neer? Die tuin heeft een hoge ecologische waarde gekregen, wat wij ermee doen. Nou, dat is leuk dat we dat wisten. Vervolgens konden we dat gebruiken om die windmolen toch te krijgen daar waar we wilden hebben.
Oh, ja.
Maar dat heeft met de omgevingsvergunning te maken. Dat verhaal had ik even achterwege. Die had volgens bestemmingsplan in de voortuin gemoeten.
Oh, okay.
Maar dat is volgens voor.
Ja.
En dit is achter.
Mm-hmm.
Nou, ja. De windmolen is daar gekomen. Een andere invalshoek voor die waardering voor ons erf is, en dat is echt een doel geweest hoor. Nu hebben we de mogelijkheid om die tuin aan te leggen. En op basis van het oude plan, een beetje herschikken, en we doen nog niet bossages en dergelijke. We hebben geen kinderen. We hebben geen erfgenamen. In die zin, nou, ja, neven en nichtjes, maar die hoeven eigenlijk niet. Die zijn allemaal wel te doen. Wat doe je met zoiets als dit? Aan wie laat je het achter?
Nou, ja.
Naar Groningen Museum. Kun je ze verkopen, hebben ze geld. Dat is een optie. Nou, niet gedaan. Want dan moeten ze het nu al aanvaarden. Bij een gesprek tussen ons tweetjes. Wat als het nou achter nalaten aan het Groningen landschap?
Ja.
Oh, zo. Dan moest het testament veranderen. Bijna de advocaat. Weet het Groninger landschap dat ook, zei ze. Hoe bedoel je? Nou, weet het Groninger landschap dat zij aangenomen? Nee. Is dat belangrijk? Ja, zei ze. Want als ze het niet weten en ze willen het niet hebben, wat moet er dan mee gebeuren? Dan kun je wel aanhangs van maken, maar ze vonden het een geweldig idee.
Ja.
Ga nou eerst met ze praten.
Ja.
Nou, zo gezegd, zo gedaan.
Dat is ook wel een redelijke vraag.
Ja, natuurlijk. Ja, ja niet aan gedacht.
Nee.
Je laat iets na.
Ja. Maar je zit er zo in het geval.
Ja, dat ook.
Misschien niet, weet
je. Ja, gelijk, oogkleppen. Nou, die gesprek gaat, ze willen heel graag langskomen. We komen met z'n tweeën, met z'n drieën. En dan gesprek. Ja, aan de keuken, in de keuken voor. Nou, ze waren wat afhoudend, en ze liepen door de tuin, ze zijn met ons erbij. En bij zo'n gesprek moet Niki echt aanwezig zijn. En nou, weer terug in de keukentafel, ja, het is echt gek, die tuin. Maar, we weten het nog niet. Maar wacht even, zei ik, ik heb iets vergeten te vertellen. We hebben ook nog die opslagboxen, want ze waren ook natuurlijk hier geweest. En daar komt ongeveer 10.000 tot 12.000 euro per jaar aan huur binnen, ja. Bruto. Oh!
Ja hoor.
Vier zijn man was namelijk mee.
Oh,
maar dat verandert de zaak wel.
Ja.
En, want wij hebben een groot landschap gepost, omdat ik wist dat ze hebben meer boerderijen in de provincie en dat voor huur is het voorhuis. Of als er wat ingebouwd is, zoals bij Bier en Schouw, hebben ze de appartement in de schuur gebouwd, dan is het bewoond. En dan is de huuropbrengst en dan kun je het gewoon verhouden.
Ja, dus bij dus ook waar wij wel eens naartoe gaan. Bij Zuiderhoorn en de buurt. Die boerderij.
Is dat niet dierenbeschouw?
Ja, volgens mij hebben we ook allemaal weidevogels nog.
En ja, mooie plek daar is.
Ook koeien staan daar.
Ja.
Ja.
Ga je dan op de fiets?
Ja.
Zuidhoorn is dat?
Nee, dat is...
Boldijk toch?
Boldijk daar.
Boldijk.
Ja.
Koningslaagte. Dat is de Koningslaagte, buiten Noord-Overbrug.
Ja,
en dat is hun activiteit.
Oh ja, dat is activiteit.
Ja, daar woont niemand. Ja, misschien
nee. Ja, daarvoor
je
moet eruit. Ja.
Beheren.
Ja, beheren. Ja.
Ja. Hebben ze verhuurloopsboeren.
Ah, oh, oké. Okay. Ja.
Nou, we zijn ook nog op kantoor geweest, want ik zei, ik heb alle bouwtekeningen. Oh, hier, we mogen die hebben? Ja, natuurlijk. Kopieën van, daar kan nog wc's gemaakt worden. Er zit overal regulering in met waterpunt. Zodat als dit weggaat en mensen hebben een ander bestem, dan ligt er al wat.
Ja.
Zeg, nou, we willen ook nog met iemand van de tuin aankomen. Doe maar. En die man ben helemaal lyrisch. Wat een cadeau zeg.
Ach,
zeg, wat hebben jullie dat? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, dingen kijken. Nou, dat is wel. Dat is een doel en dat is ook een drijfveer. Hè?
Ja.
Want wij zijn, omringd. Hè? Dat is even die doel. Dromen, doelen, drijfveer. We hebben nu een nieuwe buurman, want Jan Abraham heeft helaas zijn land verkocht aan een gifmenger. Die buurman die spuit zo ongelooflijk vaak veel. Die tegen elk vliegje wat niet hoort op het graan.
Oh ja?
Ja, die zijn ritme is anders. Jan Abraham spoort ook, maar die was heel terughoudend. Ook met kunstmest en dat soort dingen.
Ja, maar deze nieuwe
buurman is doodschuldig. Ja. Wij kunnen dat niet kopen. En Jan Abraham heeft het dan aan ons aangeboden. En wij hebben het geprobeerd. Zijn dan natuurmonumenten. Die had geen belangstelling. Gewoon een landschap zijn gelijk. Dan kunnen die financieren. Dat is te duur.
Ja.
Ja, en nou ja, die enclave die wij hier hebben.
Ja, zo ziet het er ook echt uit. Als je dat als je van boven.
En dat, is, dat was wel een drijfveer. Toen mijn oude andere boerderij ook, toen we die moesten verkopen, dat de makelaar zei, de verkoper die op zijn grunning zei dat. Doe eens een doldersplekje, Bas. Een doldersplekje. Het erf was al een beetje rommelig,
ja.
met veel beesten. Maar door het herinrichten en terughoudend, die staat ook een boom op het erf. Die is nou 300 jaar oud en dat is een rijksmonument.
Oh ja.
Wow. En wij doen daar niks aan. Die moet maar genoemd.
Die hoort daar.
En zo oud.
Ja. Die moet daar lekker blijven.
En daarom is het ook zo fijn het is natuurlijk ook partnerschap met Nicky. Met z'n tweeën was het. Dat is gewoon gelukt.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja.
Dus tussen zes plantjes hier weg.
Ja, maar voorlopig nog even niet hoor.
Ja, ja.
Even iets heel ander. Je hebt het ook over wat voor jou belangrijk is. Ja. Plezier, humor, verdriet, familie, geschiedenissen. Daar heb je over verteld. Maar wat je dan op het laatst zegt, zeg je geen anderen in de weg staan.
Ja.
Dat vind ik bijzonder.
Waarom?
Nou ja, dat... dat vind ik heel medemenselijk, dus inleven in een ander. Dus een, misschien dat jij dat nog even
verder kan. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Dat is ook dankzij mijn opvoeding, hoor. Mijn vader was heel sociaal. En mijn moeder eigenlijk ook wel, maar die kon niet zo goed tegen andere mensen. Dat is ook een onbijzonder. Wat ik daar straks aan het begin vertelde,
dat
die
is gesloten. Ja.
En dat maakt ook heel moeilijk contact met mijn vader. In die zin lijkt ook wel op hem. Die had een groot hart. Mm. Hij was beroepsmilitair en sergeant instructeur. Nou, dat is natuurlijk, daar ben je natuurlijk ook, maar alleen maar word je dat als je goed kennis kan overdragen.
Ja.
Uitleggen. Uitleggen. En dat kon hij ook goed. En natuurlijk voor anderen meer gedoet dan voor zijn kinderen, maar dat is normaal. Ja, dat is toch geen eigen bloed, hè?
Ja.
Hij is ook al vrij spoedig toen we in Hattem kwamen te wonen. Hij was lid van de PvdA, dat is ook bijzonder. Voor militair.
Ja.
In die tijd, hè, in de jaren 50, lid van de PvdA. Is zijn carrière natuurlijk ook in de weg gestaan. Een socialist, of sociaal-democraat, waren natuurlijk bijna communistisch toen.
Ja.
En vond Ben. Hij is lid geworden, hij is penningmeester geweest van de lokale afdeling en hij is laatst lid geweest. En toen hij met pensioen was, een poos al, toen is hij gevraagd door de gemeente, hij deed ook dingen voor de woningbouwvereniging, Beter Wonen. Toen is hij gevraagd door de gemeente Hattem of die, ja, je zou bijna, dat is een soort deurwaarde. En mensen die achter zijn met lokale belastingen,
ja.
om dat te innen. En dat kreeg hij altijd voor elkaar. Op het moment, ja, dat weet ik uit de overlevering. Hè?
Ja, precies.
Voor elkaar. En wat later, dat vertelde mijn zus pas veel later, hij betaalde ook wel eens.
Ah ja, uit zijn eigen.
Ja, hij weet zo, gewoon geen geld.
Hij zag dat gewoon van
En zij konden wel wat missen. Dat was hartstikke zuinig.
Ja.
Dat is een negatief woord. Het is
gewoon voor over. Hij let er goed op zijn.
Ja, naam. Ja. Nou, dat snap ik ook. En Nicky is net zo van, wij kunnen heel makkelijk weggeven.
Ja. Nee, omdat het... Nu
en in de weg, dan... mensen in de weg staan.
Ja.
Het klimt bijna alle bollen, maar dat zie je natuurlijk op Twitter. Hè. Als exponent, dat mensen elkaar in de weg staan.
Ja.
En Facebook is het tegenovergestelde, is iedereen vriendelijk. Nou, dat kan ook niet.
Nee.
En alles is mooi. En Instagram, daar zit ik eigenlijk niet op, maar om te kijken hoe we doen. En TikTok, weet ik niet.
Nou, ik vind het nog bijzonder dat je het wel kent. ik bedoel, het is
ja, gezien de leeftijd kan
het. Nee, wat, ja, waarom ik het ook aanhaal?
Nee, die is ik weet meer hoor.
Oh ja.
Oké.
Ik gebruik niet alles. Nee, ik heb wel. Ik ben ook niet meer actief. Ik ben niet zo actief op sociale media. Dat komt ook een beetje in mooie kousen.
Ja,
ik zag. Ja, ik zeg mooie kleur.
Ja. Ik zeg kousen. Kijk. Geen stunkous, maar echte kous.
Oh.
Ja. Via internet. Ik heb ze ook in het...
AliExpress ook niet?
Zeg je?
Via AliExpress?
Nee, dat is een ram.
Gelukkig.
Nee, gewoon Valken.
Valken.
Ja.
Ze hebben hele mooie klippen in hun haar, zag ik.
Oh, ja.
Het is een Duits merk en ze zijn van wol.
Daar hebben de sloffen van
gedeven.
Die sloffen hebben wij, ja. Die zijn ook heel fijn.
Die sloffen? Ja, ik heb ook veel
sloffen. Hebben sloffen hebben wij.
Sloffen van Val?
Ja.
Van Vild?
Die zitten ook echt op de stok.
Ja.
Oh ja, ik heb ook een
wol met Vild.
Ja, heerlijk.
Ja.
En die zijn niet van Valken, maar het lijkt erop.
Ja.
Waar we het over?
Even wat sluikreclame hoor.
Ja.
Het knippen we eruit. Nee, maar waarom ik het bijzonder vind, waarom ik het jou vroeg, bedenk ik me nu, is omdat je ook hebt, omdat we het ook achterkwamen dat jouw zoektocht is heel erg ook gebaseerd op je vrijheid.
Mm-hmm.
En vaak wordt dat toch ook wel geassocieerd met een bepaalde, voor je eigen kiezen, een bepaald egocentrisme misschien. Dus daarin is dan wel een soort van tegenstrijdigheid, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar dat blijkt dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn.
Theoretisch klopt dat natuurlijk ook wel. Of zoals wij geleerd hebben, het egocentrisme is.
Zou kunnen.
Egoïstisch.
Precies.
Ja.
Dat hoeft dus helemaal niet.
En dat is, zo ben ik ook nooit geweest. Denk ik, letterlijk doorlopend in de bloedlijn.
Ja.
Want klaarstaan voor anderen, daar ben ik ook door. Door Ankie, mijn eerste vrouw, achtergekomen dat mensen daar misbruik van maakten.
Ja.
En dat is heel lullig om te ontdekken. Dat had ik zelf niet door.
Oh ja,
weet je wel, Bart heeft het wel, of Bart kan het wel. Of vraag Bart maar. En dan was ik natuurlijk wel, doe het dan. Dus iemand vraagt mij, kun je dat even voor mij doen? Nou, dat doe ik niet meer.
Nee.
Ik heb een berg aangesteld en ik dacht, dat loopt de spuig uit. Iets lenen, terugbrengen, daar begon het eigenlijk mee.
Ja.
Nou, en de schijn is schande.
Mm-hmm.
Maar ik ben blij dat ik niet verhard ben.
Nee.
En hoe is het nou? Ja. Dit is allemaal ook voor anderen. Weet je? Ja. En Nikki heeft dat ook.
Ja.
Daarom is ook zo'n goede juf, denk ik.
Ja, en ook geduld.
Ja, veel geduld.
Veel geduld,
ja. Het is mooi verkletteren met z'n tweeën, dat is ook goed.
Ja.
Ja, dat kan je ook wel zien.
Ja.
Mooie lachen.
Ja.
Leuke relatie.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Fijn dat je dan ook zo met z'n tweeën zo in zo'n boerderij leeft en werkt.
Naar de badkamer nog. Dan kunnen we in bad.
Dus dat is wel lekker. Dat is een wens ook. Dat is ook een doel. Een bad.
Nou, kijk, als je dat zo daar nooit dacht.
Want ik zag hem volgens mij daar in het 600 stukje.
Hij wacht nog een jaar of tegen.
Oh ja.
Een bad met geduld.
Daar heeft dit brief vind ik mee te maken. Kit voorgronden, voorzichtig afnemen met water. Zeepresten.
Nee, dat is okay. Dat zou kunnen. Nee, dat is met schilderwerk.
Ja. Ik dacht, hey, is dat nou mijn handschrift? Daarom zat ik er zo naar te kijken.
Nee, dat is een briefje voor Nikki, want die heeft natuurlijk ook. Ja, ze doet in vakanties wat, maar dat is niet continu.
Nee.
Dus die kennis verdwijnt weer.
Ja.
En Nikki kan heel goed schilderen. Nou, timmeren is wat anders, mensen kan goed tegelen. Maar ik kan het beter dan zij natuurlijk. En ik durf, ik stel het wel steeds uit, steeds wat. Ja. Dat is steeds wat. Maar jullie zijn nu bijvoorbeeld nu. Ja, ja. Maar dus, en dat is met die galerie bleek dan ook. Er is steeds wat.
Ja.
En maar die ramen, ja. die gaan al 3 jaar hier.
Maar we hebben nog 1 ding, moeten we nog wel even bespreken.
Goed.
En dat is eigenlijk, jij bent zelf kunstenaar. Je hebt altijd ook het gevoel gehad, je wilde kunstenaar worden.
Ja.
Maar je hebt in het leger, ja, in een blauwe maandag heb je in het leger gezeten. En je hebt op de kunstacademie gezeten, maar je hebt ook een klussenbedrijf gehad.
Universiteit,
bouwkunde.
Ja.
Maar was je, terwijl je al met die activiteiten bezig was, was je dan ook al bezig met het werk wat ik hier zie? Of met schilderen?
Ja, continu. Waar mijn studie kunstgeschiedenis niet is afgerond, was in het jaar. Ik had 2 jaar op de baan staan bij de Kerklaan, mijn eerste huis gekocht. En ik verkocht goed van mijn werk. Dat liep best. En dat was toen ook weer zo. Ik had 3 poten steeds. Studie, dat klussen om zelf een studie te kunnen betalen en mijn kunst. Hmm. En daar verkocht ik wel eens wat van. Nou, dat was net het jaar dat het goed ging. Ik had in 76 nog een beurs aangevraagd bij de Raad voor de Kunst, heette het toen nog, de Raad voor Cultuur. En ik kreeg verdomme 6.000 gulden aan. In 1976. Dat is nu ongeveer 35.000 euro.
Ja.
Weet je wel?
Ja, precies.
Een jaar inkomen.
Ja.
Een kassa. Ja. Dat is te gek. En ik ben heel zuinig. En dat kreeg ik op basis van een plan dat ik had geschreven.
Wat was het plan?
In mijn werk, dat zit trouwens ook hierin, zonder dat ik het wel wil, maar er hangt daar werk, die potloodlijntekeningen, dat is gebaseerd op berekeningen. En puur conceptueel. Ja. Een ander kan het maken als hij net als met een meetkundig probleem, dat kan je oplossen door het te maken. Als je de probleemstelling begrijpt, hè, van punt A en punt B worden verbonden, en punt B met C en C met A. Klaar, driehoek.
Ja.
Maar
ja.
Dat snap je heel veel mensen niet, want dat is ingewikkeld. Dus je moet abstract kunnen denken.
Ja.
En ik had een kleurensysteem bedacht op basis van drukkerskleuren. Magenta, cyan,
yellow
en black.
Ja.
En white natuurlijk ook. Zodat over de hele wereld mijn werk geproduceerd kon worden. Nou, dat is ook wel de tijdgeest geweest. Maar,
dat is echt mooi.
En de vorm en de beeldtaal, die had ik ook. Dat is echt geboren. Gebaseerd op waar Mondriaan en Bart van Lek mee zijn begonnen. Nou ja, dat is natuurlijk een traditie, een beetje. En voor datgene wat ik geschreven had met de illustraties erbij, daar kreeg ik een beurs voor.
Ja, mooi.
En toen zat ik net in een conflict met mijn docent Wim Beren. Die wou mijn thesis, mijn paper niet accepteren, zoals ik het had geschreven, ja, dan heb je een probleem. Toen was studietijd was nog zo lang, als je geld had, kon je studeren, als je collegegeld moest betalen. Maar je had maar weinig tentamens. En als je 1 tentamen niet haalde, dan haalde je kandidaat. En als je kandidaat niet haalde, kon je niet afstuderen. Nou, het conflict liep uit de hand, helaas. En later hoorde ik van een galerie. Houdste, waarvan ik de galerie heb verbouwd. Ja, maar dat was jouw voorzien, want hij was bezig met hetzelfde onderwerp als wat jij in je thesis had beschreven.
Kun je nagaan, hè?
Ja, goed, maar uiteindelijk zijn er wel weer op speak and terms gekomen, gelukkig. Ja. En het is een buitengewoon interessante docent.
Ja.
En toen kreeg ik dus die 6.000 gulden. Ik had wat verkocht, er waren veel klussen. Ik dacht, ik ga me aan kunst bezighouden. Want ik hoef nu even 2 jaar niks te doen. Ik heb geld.
Ja. Ja, dat is vrijheid.
Ik kan het gewoon doen.
Ja.
Wauw.
Ja. Ik kon 2 ateliers betalen in Amsterdam. Weet je wel? Ik kon er onderhuren.
Ja.
Van iemand die, weet je wat de BKR is? Binnen de kunstenaarsleven. Daar zat die mevrouw in. En die begint pas later, maar die zoemelde. Had een huis in Frankrijk, daar zat ze dan. In de vernieuwde huis in Amsterdam. Vroeg Airbnb.
Ja, ja. Waar in Amsterdam?
Zeg eens.
Waar in Amsterdam?
De Jacob van Lennepstraat.
Oh ja.
Nummer 241. Ja, en ik was daar niet vaak nog. Ik had geen auto, zat dus altijd in de trein met mijn mapje. Of met schilderijtjes die ik al maakte. En dan ging ik terug naar Groningen. Ja. Omdat ik hier op toe kwam. Ja, ik had mijn flat in Leeuwenborg.
Ja.
En later dat huisje. En door mijn kunst. Het is echt een vriend van mij die ik in Amsterdam had leren kennen. Die zei: jij bent, het is echt altijd alleen maar kunst. Tijdschriften, tijdschrift van kunst, tijdschrift van bouwkunde, architectuur. Ja. In je atelier. Je boeken.
Ja.
Dat is in dat werk, dat systematische werk, de concrete werk, daar kon ik op een gegeven moment niet meer in kwijt wat ik nu maak. Ik liet geen associaties toe in mijn werk.
Oh, dat was dus heel abstract.
Ja, dat cerebrale.
Ja, ik zag even foto's van maken, ja. Ja. Hoe noem je dat?
Cerebraal, dus vanuit de hersens.
Ja.
Ik ben hartstikke gevoelig. Maar dat deed ik niet in mijn werk.
Nee,
maar dat is, klopt.
Er zat dus nog iets tussen.
Ja, er zat iets tussen.
Ja.
En dat dilemma, dat onderkende ik wel. Maar ik wist niet wat voor ander beeld aan ik moest zoeken. Nee. Hoe doe ik dat?
Ik kon het nog geen.
Hoe kan ik mijn vaardigheden die ik heb, want ik kan mijn handen gebruiken, hè, dat zie je. Ik kan plakken en ik hou van versieren. Als kind al van de kerstboom. Dat begon het mee. Weet je, en dat soort dingen. Glitter en glamour.
Ja, mooi.
Dat heeft me altijd wel aangesproken.
Ja, dat zit er ook wel in.
Ja. Precies. Maar ik was toen, zei ik aan iemand, weet je wel, Bart, dat jij 85, dat je 25 jaar kunstenaar bent, moet je daar wat mee doen? Nee, waarom? Dat is helemaal niet nodig. Dan ga gewoon door. Maar dat zette mij wel aan het denken. Toen was wel op een hoogtepunt van dat concrete werk. Maar toen ging het maar goed hoor. Ik heb ook nog een poosje in de BKR gezeten. Dat was ook al een redding, maar daar kon ik echt 100% van.
Ja.
En ik kon ook nog studeren.
Ik heb er ook even in gezeten. Ja, later heette het de WIC.
De WIC, ja dat was de overgang.
Ja.
En ik moet je wel zeggen dat ik heb wel meegewerkt op een draad van kunst zit aan het beëindigen van de BKR. Want het liep de spuigaat uit, ging de verkeerde kant op. Helaas.
Ja.
Want het was een geweldig goede middenstandsregeling.
Ja.
Maar hij viel onder sociale zaken, dat had nooit gemoeten. Nee. En de opvolging daarvan, de fonds beeldkunst, bouwkunst en vormgeving. Dat is de opvolger van de BKR geweest, wat nu het Mondriaan Fonds is. Nou goed, daar heb ik ook een vinger in gehad. Mijn werk was de keuze, ik wil wel van dat concrete af, maar hoe?
De vraag echoot na. Toeval of niet? Hoe dan ook, op dit punt liet onze geluidsapparatuur het afweten. Het antwoord op de vraag is ons gegeven in de vorm van beeld. Speciaal voor deze podcastaflevering heeft Bart Huisman een fotoreportage van zijn werk gemaakt. Deze kun je zien op ons YouTube-kanaal. Zie hiervoor de link in de bio. Als je tot nu toe hebt geluisterd, dank je wel.